luisteraar en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk. Op dinsdag 21 februari 2023 heb ik deze podcast met live publiek opgenomen in de Kleine Comedie in Amsterdam. Die avond werd georganiseerd door Podcast & Chill en zij organiseren avonden waarbij een podcast op wordt genomen met live publiek. En ik mocht mijn podcast opnemen in de Kleine Comedie in Amsterdam, in een theater dus. En die avond waren mijn gasten Raoul Heertje, Malou Holshuizen, Alex Ploeg en Christine de Boer. Ik zal een paar dingen even vertellen, omdat het was dus tijdens een avond in een theater en jullie luisteren dit. Dus ik zal een paar dingen vertellen, zodat je weet wat er aan de hand is. Ten eerste zit er dus publiek in de zaal, dus die zul je af en toe ook horen. Lachen vaak. En aan het begin zit het publiek dus in de zaal. De lichten gaan uit, het wordt helemaal donker. En dan hoor je een soort hoorspel. En op een gegeven moment kom ik op en dan wijst het zich vanzelf. Je moet ook weten dat ik op een gegeven moment heb ik jeuk aan mijn oor. Zit ik aan mijn oor en dat zien jullie natuurlijk niet. Maar dat zagen mijn gasten wel en dat vinden ze dan allemaal heel goor. En daar gaan ze allemaal grappen over maken. Dat moet je ook even weten. En halverwege de aflevering richt ik me weer even met deze stem, die ik dus later op heb genomen, tot jullie, om iets te vertellen over een hele leuke samenwerking die ik heb met We Are Public. Dat is eigenlijk wat jullie moeten weten. Ik zou zeggen, heel veel plezier met het luisteren naar de opname van de avond Pep Talk & Friends in Levende Live in de Kleine Comedie. Veel plezier. Twello, 8 februari 1985.
Want vanavond en ook komende nacht hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook opklaring. Hé, hey, daar is een chandeertrekker. Een mooi ding.
Volgens Renske Schoneveld was het
de koelste nacht in jaren.
Wat zoiets betekent als de koudste nacht in jaren. En na uren gepuf en gesteun kwam er uiteindelijk om 5:30 in de ochtend een klein rood mannetje ter wereld. Pepijn Schoneveld was op aard. Na een heerlijke jeugd in Twello met Twellose zaken als voetbal, biertjes drinken in de lokale feestschuur Pampus en het brommerskieken. Werd hij aangenomen op de Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie. En kreeg hij les van gerenommeerde acteurs, regisseurs en cabaretiers.
Hallo allemaal. Ik kom het vak artistieke ontwikkeling geven. Dus als alle vrouwen nou even hun kleren uittrekken, dan mogen de mannen even iets voor zichzelf doen. Dus doei jongens en
hallo ladies. Al waar hij zong, danste en acteerde alsof zijn leven ervan afhing. Na de toneelschool streefde hij een cabaretcarrière na en had hij grootse dromen. Spelen in de Kleine Comedie bijvoorbeeld. Maar helaas, zijn cabaretcarrière faalde. Maar op 7 februari 2016, toen haast nog niemand in Nederland wist wat een podcast überhaupt was, begon hij op een zolderkamertje in zijn eentje een podcast genaamd Pep Talk. Omdat hij zeg maar, omdat hij Pepijn heet. En Pep Talk is Pep en omdat je dan je goed voelt.
Pep Talk met Pepijn Schoneveld wordt mede mogelijk gemaakt door Pepijn Schoneveld. Kijk op pepijnschoneveld.nl voor meer informatie. Of volg hem, apenstaartje Pep Schoneveld, of facebook.com/pschoneveld.
Vele grootse namen volgden.
Maar je wilt toch wel iets bereiken, of niet?
Nee.
Alleen maar aandacht voor jezelf?
Of? Ik wil vooral dat ik het doe.
Maar wat is kwetsen? Er zijn mensen die inderdaad zich realiseren dat ze hiermee gaan kwetsen, maar het toch doen omdat ze vinden dat het moet kunnen. Is dat dan doelbewust kwetsen?
Ja. Hoe is de rapwereld?
Heel leuk.
Ja? Waarom?
Ik weet niet wat je bedoelt. Hoe is de rapwereld?
Is het een act?
Maar wij zijn toch ook clowntjes? Iedereen die iets doet voor een microfoon is een clowntje. Kijk nou wie erbij zit met je koptelefoon.
Maar dat ben ik ook.
Ja.
Wat is het verschil?
Niet veel. Ik heb altijd gedacht, ah, ik ben me bewust van mijn eigen sterfelijkheid. Maar, nou, het puntje bij paaltje komt, is wel wat anders.
Ja. En toen zag ze, ik weet even, een geweldige acteur die in de Power door de...
Ja, weet je nou?
Kirsten Dunst. Oh, ja, dat weet ik wel, maar ik weet niet hoe die gozer heet.
Kirsten Dunst en die rooie.
Ja,
in de... haar man.
Ja, gewoon rooie moet je nooit de naam onthouden.
Die fucking ginger.
Het zijn allemaal gewoon gingers, gewoon allemaal plebs.
En dan nu. Dankzij de lieverts van Podcast & Chill, die podcastopnames organiseren op bijzondere locaties met live publiek, komt de droom van Pepijn alsnog uit. Vanavond op 21 februari, hier in de Kleine Comedie in Amsterdam, tijdens de avond Pep Talk & Friends in... fuck me, hé. Oeh, jezus, waar ben jij mee bezig, zeg? Oh, fucking idol. Hé, hey, mensen, lekker zelf doen allemaal. Oké, daar gaan we. Oké. Kom aan. En hier is uw gastheer van vanavond. Geef hem een groot applaus. Pepijn Schoneveld.
Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Ha, mensen. Ha. Oh, iemand zegt het terug. Wat leuk. Wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Ik vind het echt ongelooflijk. Namens de Kleine Comedie, Podcast & Chill, die deze avond organiseert en mij gevraagd heeft om dit te doen. En mijzelf wil ik jullie van harte welkom heten hier in de Kleine Comedie bij de avond Pep Talk & Friends in levende live. Ik vind het ongelooflijk. Ja, dit is voor mij echt te gek, want ik maak mijn podcast thuis gewoon. En nu zie ik wie mijn luisteraars zijn. Dus ik zie ook meteen waarom ik een podcast ben gaan maken. Maar nee, dat is een grapje. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie... ik voel me ook een beetje gegeneerd. Zo'n mensen die hebben dan een kaartje voor mij gekocht. Of voor Raoul Heertje waarschijnlijk. Maar ik vind het echt leuk, zoals ik in de introductie zei... Oh ja, dat wou ik ook nog vertellen. Daarom vind ik het ook leuk om hier te staan. De ene laatste keer dat ik hier stond, namelijk de laatste keer dat ik hier stond, was in het vierde jaar op de toneelschool met onze afstudeervoorstelling. Maar de keer daarvoor, dat was de eerste keer dat ik hier in de Kleine Comedie speelde, toen stond ik hier op deze plek in een luier. En mijn hele klas was in een luier. Dat was het eerste jaar van de toneelschool. En naast mij stond Elise Schaap ook in een luier. En de toenmalige artistiek leider had dat bedacht, dat alle eerstejaars in een luier hier zouden staan. Later is die in opspraak geraakt. Maar echt, Elise Schaap heeft naast mij gestaan in een luier, neem dat even mee. Zoals ik in de introductie al zei, vind ik dit heel leuk om te doen, want ik deed dus ooit een cabaret. En ik had twee dromen in mijn leven. Ten eerste wilde ik Louis C.K. worden. Dus toen heb ik aan vrouwen gevraagd, mag ik me aftrekken terwijl jij kijkt? Dat wilden ze niet, dus dat is niet gelukt. En ik wilde heel graag in de Kleine Comedie spelen en dat is ook niet gelukt. En het feit dat mijn laatste cabaretshow geregisseerd is door Raoul Heertje, heeft daar niks mee te maken, volgens hem. Dus dat is, maar nu, wat ik toen ben gaan doen, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik was toen kankerdepressief, toen ik begon. Ik zeg even kanker, want mijn vader is overleden aan kanker. En kanker klinkt veel grappiger. Toen dacht ik, ik had een paar afleveringen opgenomen van mijn podcast. En als je depressief bent, weet je niet meer wat je leuk vindt. Je weet niet. En toen dacht ik, wat vond ik nou heel leuk? Toen ik niet depressief was. Wat vond ik toen leuk? En toen dacht ik, mijn podcast maken, praten met mensen, vind ik het allerleukste. Het liefst ga ik nu allemaal met jullie praten. Bijvoorbeeld jij. Hey, hoe heet je?
Ik heet Poet.
Poet? Ja. Wat een leuke naam. Hoe gaat het met je, Poet?
Met een B, ja, dat is goed.
Oh, met een P?
B.
Oh, B, ja, Boet. Ja, ja. Oh, nou, ik ben heel goed in praten met mensen, zoals jullie merken. Dus ik dacht, ik laat het cabaret zitten en ik ga dit doen. Maar die mensen zijn dan beroemd. Maar
Toen dacht ik ga dat gewoon doen. Toen ging ik dat gewoon doen. Ik liet het hele idee van cabaret los. Van de kleine komedie. Ik liet alles los. Ik dacht, ik ga gewoon met mensen praten wat ik leuk vind. Uiteindelijk is het goed gekomen. Het gaat super goed. Ik ben op een super goede plek. Letterlijk en figuurlijk. Het gaat super goed. Ik vertelde een vriend laatst. Toen zei ik, het gaat zo goed met me wat ik nu doe. Iedere zondag. Dan ga ik met mezelf uit eten. Neem ik mezelf uit eten. Dan ga ik in een heel chic restaurant zitten in mijn eentje. En dan ga ik de weekend NRC uitlezen. En ik vertelde dat aan die vrienden. Toen zei hij, wauw, ik weet alleen niet of ik nu een standbeeld voor je op moet richten of een interventie moet organiseren. Maar zo goed gaat het nu met me. Dus dat is heel fijn. Waar ik het met mijn gasten over wil hebben vanavond. Ik ga ze zo meteen hierop laten komen. Ik wil het met hun hebben over waar voor mij vanavond de avond over gaat. Dat moet ik even toelichten. Kijk, ik sta in de kleine komedie. Wat voor mij een hoogtepunt is. Dus ik wil het met hun hebben over hoogtepunt. Ik wil met ze hebben over wat hun hoogtepunten waren, hoe zij hoogtepunten beleven, et cetera, et cetera. En ik sta hier omdat ik een podcast ben gaan maken. En die podcast heb ik echt te danken aan mijn vrienden. Heel veel gasten in mijn podcast zijn vaak vrienden van mij. De vier mensen die jullie vanavond gaan zien zijn ook vier vrienden van mij. De minst succesvolle vrienden, want anders hadden ze geen tijd op dinsdag. Maar dat zijn vier vrienden van mij. Dus ik wil het hebben over vriendschap. En waar ik het ook over wil hebben is, vroeger dacht ik dus, als ik in de kleine komedie speel, dan ben ik echt gelukkig. Want dan ben ik er. Dus ik wil het ook hebben met ze over geluk. En ja, ook voor mezelf een beetje uitvinden of ik nu super gelukkig ben. Daar gaan we achter komen. Dus ik wil het met hun over drie dingen hebben. The triangle of happiness. En er gaat niet gekotst worden. Hopelijk. Wat een scheidfilm. Ik heb de helft zo gekeken. Dat gekots, man. Goor. Ik ga ze gewoon oproepen. Charlie, kom er gezellig bij. Dit is, dames en heren, dit is Charlie Bo. Hij is de pianist van vanavond. Oh, hij heeft nog niks gedaan. Nee. Hij gaat af en toe begeleiden. Ik zal zeggen, ik ga gewoon dit doen. En dan gaan we gewoon de eerste op... Ja, je mag beginnen, Charlie. Niemand kent dit. Dames en heren, ik ga Malou Holshuizen het podium op laten komen. In de nieuwsbrief van de kleine komedie was de titel van het stukje dat over deze avond ging als volgt. Pep Talk met Raoul Heertje, Alex Ploeg, Christine de Boer en vele anderen. Malou Holshuizen is vanavond de vele anderen. Ik denk dat het slaat over alle mannen waarmee ze naar bed is geweest in Amsterdam. Ze noemt me altijd Pep Talk, wat ik super stom vind. Ik noem haar namelijk ook niet tussen 30 en doodgaan. Of dit komt nooit meer goed, iets wat ik wel denk als ik haar spreek. Ik noem haar altijd Maloetje en ze is een van mijn beste vriendinnen. Hier is schrijfster en podcastmaakster Malou Holshuizen. Dit is er. Hey Malou.
Hey.
Ik wil eerst weten, hoe is het met je boek? Want je bent een nieuw boek aan het schrijven. Nu komt het kotsen.
Ja. Ik denk dat een boek schrijven een beetje is, tenminste als ik jullie daarover hoor, over kinderen krijgen, dat dan heel spannend is. Mm-hmm. En ik heb een beetje het gevoel dat ik net iets heb gebaard en het heb weggegeven aan iemand. En nu denk, heeft het wel twee armen en twee benen? Ja. Geen open rugje. En down. En een hazenlip. En, dat
in het allemaal. Beste geval?
Ja.
Oh, wauw.
In het beste geval.
En ben je zenuwachtig? Ben je heel erg gespannen daarvan? Of?
Ja, eigenlijk wel. Ja, ik zou willen zeggen dat dat helemaal niet zo is. Maar dat is eigenlijk wel zo. Het ligt nu bij Raoul. Die gaat meelezen.
Die en is ik het kan... nu aan het lezen?
Ja, die is nu niet nu. Oh, wel. Nee, niet... hij zit hoofdschuddend boven.
Moeten we het over hebben? Moeten we niet met hem daarover hebben? Of?
Nou, we kunnen het er wel met hem over hebben. Maar dan wil ik wel ook dat we live met het publiek erbij al jouw knipjes van deze podcast gaan doornemen daarna.
Oké, dat is
dat is een beetje. Als jij dat prettig vindt, dan wil ik het ook
nee,
over hem
hebben. Nee, laten we dat maar niet doen.
Ja.
Maar het is wel spannend in ieder geval.
Het is heel spannend. Maar ik vind dit ook spannend. Het is een beetje zo.
Kotsen.
Ja, bijna.
Nou, laat ik dan snel de tweede aankondigen. Zullen we dat doen?
Ja.
Charlie?
Dit was het.
Nou, dit is gewoon even een vraag. Nee, je bent niet klaar nu. Het is gewoon één vraag. En dan komt de volgende. Je zit nog wel
even. Zit voor mij?
Raoul Heertje is een man waar ik ongelooflijk veel aan te danken heb. Al mijn grappen jat ik van hem. Hij is een mentor en een vriend in het lijf van een mentor en vriend. Toen ik zwaar somber was, dus kankerdepressief, was hij degene die zei, het komt goed. Dat kan je je nu niet voorstellen. Je kan niet ziek zijn. Je kan niet met een ziek hoofd beter maken. Het komt goed. En hij had, zoals altijd, gelijk. De godfather van de stand-up in Nederland. Raoul Heertje.
Dag Malou.
Hey, het boek van Malou. Ik wilde eerst vragen, hoe kwam jij...
Ik vind wel trouwens belangrijk, want ik vond heel lief wat je net zei, maar daarvoor, ik had jou, toen jij dat cabaretprogramma deed, toen was jij hartstikke depressief, hè? Ja. Dus jij, je hebt je hele cabaretcarrière opgegeven, hoor ik net. Maar dat...
Nou, niet opgegeven, maar het kwam er gewoon niet meer van.
Nee, maar je was toen depressief bij me.
Denk je dat ik het weer moet gaan doen?
Nee.
Ja.
Zei jij ja en jij nee? Want dan...
Ik zei ja, zij zei
ja,
nee.
Denk je dat? Ja, ik vind...
Maar ja, dit is dit. Ik denk dat je zoiets moet gaan doen. Zoals
zoiets
dit.
Als dit, ja.
Ik weet niet hoeveel mensen hier
iedereen
echt
is aan het huilen, zie ik inmiddels. Maar, nou ja, het is... Wat ik dan wel aan je zou willen vragen meteen is dat... Heel vaak zeggen comedians... Ik zag later ook weer een comedian die dan aan het einde van zijn show zegt... Het was fijn om met jullie te praten. Maar je praat toch niet met de mensen? Ik vind dat altijd... Of dat mensen zeggen... Ik wil dingen vertellen, ik wil met het publiek. Maar je praat niet echt met het publiek, toch? Of toets je wat je... Hoe werkt dat?
Dat is interessant dat je dit zegt, want ik ben nu toevallig zelf met iets bezig. En toen hoorde ik mezelf zeggen, na 5 kwartier praten, en ik wist geen einde, dus ik ging dat een beetje brabbelig zeggen. En toen had ik echt het gevoel dat ik gepraat had. Volgens mij is het zoals iemand helemaal zijn act uit zijn hoofd leert... En dat is eigenlijk geen comedy meer, maar gewoon eigenlijk toneel of cabaret. Ja. Als er verschil überhaupt is. Maar de pretentie is natuurlijk dat je het namens jezelf praat. Of dat het op dat moment opkomt. Maar ik heb echt het gevoel, zoals nu, ben ik aan het zoeken naar iets interessants te zeggen. En nu ben ik in mezelf aan het praten. Maar ik weet, als ik er uiteindelijk uitkom, heb ik toch het gevoel dat ik... ook met de mensen heb gepraat. Wat totaal debiel is, begrijp ik dat mensen denken... ja, wat een gelul, je zit in jezelf te praten. Maar het heeft er toch mee te maken dat ik zonder dat... als deze mensen niet zouden zijn...
Ja.
Dan, of jullie er niet zouden zijn... ik praat nu net over jullie, dat was zo debiele bij. Als jullie niet zouden zijn, zou ik toch anders praten. Want ik ben natuurlijk ook ijdel, dus ik wil dat jullie het leuk vinden. En ik moet scherp... proberen te formuleren wat helemaal niet lukt. Dus het heeft allemaal invloed. Dus ik ben toch aan het communiceren. Ah. Dus het voelt voor mij echt alsof ik nu met iedereen aan het praten ben.
En dat heeft
wat je feitelijk ziet en hoort, is gewoon slap gelul.
Dat jij heel lang aan het woord bent.
Ja, want dat is mijn bedoeling. Om nu eigenlijk de hele podcast te vullen.
Maar het heeft dus niet zozeer te maken met de reactie van... Het is niet
jawel.
Dat je ook... Maar ook dat je in je hoofd na moet gaan denken over wat je aan het zeggen bent, omdat er naar je geluisterd wordt.
Ja, maar dat nadenken, dat gaat allemaal intuïtief en daar kun je niet echt over nadenken. Maar als nu iedereen opstaat en wegloopt, dan gebeurt er iets met
inderdaad.
Mij.
Ja.
Maar met veel cabaretiers of mensen die zich comedian noemen, gebeurt er dan helemaal niks. Die blijven gewoon zeggen, wat mij dan gisteren gebeurt, mensen. Maar er zitten helemaal geen mensen, er zijn alleen stoelen.
Ja. Ja, ja. Hé, hey, we gaan de volgende.
Is dit even, antwoord wat je zo?
Ja, nee. Dat is,
maar
dat...
ik heb nog veel meer antwoorden, dus zal ik...
Nee, we gaan...
Je hoeft geen vraag te stellen.
Wil jij ook mijn antwoorden geven straks? Ja.
Yes. Heel goed boek trouwens.
Oh, lul.
Nee, goede envelop.
Charlie, zet hem maar in.
Sorry.
Alex Ploeg, dames en heren. Ik ken niemand. Nee, nu nog niet, als hij zo opkomt.
Godverdomme. Ja, dus
we hebben
helemaal
een doorschuifsysteem.
Doen.
We hebben een doorschuifsysteem. Ik ken niemand die zo snel is als mijn volgende gast. Zo als rem als hij. In hoe die grappen maakt, bedoel ik dan. Want voor de rest reageert hij pas na dagen op een mail of een app. Maar dat maakt niet uit, want hij is er altijd voor mij. Het is een ontzettend lieve en zachte man. De teddybeer in mijn leven. Alex Ploeg.
Nu.
En nu moet je die door.
Ja, door.
Een soort teddybeertje. Hey, Alex Ploeg.
Hallo.
Hoe is het?
Mijn eerste bouwpakket maakte ik toen ik een jaar of 37 was.
Ja, maar daarvoor was ik druk met neuken. Hoe is het?
Goed.
Wat?
Heel goed.
Christine de Boer, dames en heren. ik wilde eigenlijk... Wat zijn jouw hobby's?
Hobby's? Nou, ik heb veel mijn hobby's zijn... Wil je echt die vraag?
Ja.
Ik doe gewoon een stukje.
Oh, doe een stukje. Doe gewoon een stukje. Okay. Ken je dat? Dat je... ik heb dus heel veel mijn hobby's zijn uiteindelijk verworden in mijn werk. Dus gitaarspelen was een hobby.
Ja.
En op een gegeven moment is dat ook in mijn shows gekomen. En dus nu als ik gitaar speel, dan voel het als werk.
Wanneer wordt
eigenlijk
het werk?
Hobbyloos.
Wanneer wordt het werk?
Nou, als je toch probeert de cash mee te knallen.
Ja, ja, ja.
Ik teken. Ik teken stripjes.
Wordt het ook, gaat het ook je werk worden?
Nou, ik heb
ik heb er een paar gelezen. Ik denk het niet.
Nee. het was hartstikke leuk met zijn.
Maar zijn het grappige strips? Of?
Ja.
Nee,
wat dan? Hele serieuze.
Dat er ook.
Nou ja, ik probeer ook stand-up tragedy. Probeer ik ook.
Dat kan het bestaat toch hoor. Je kan toch gewoon van die.
Ja, ja. Nee, maar nee, dat wel ja, grappige, okay. Grappige cartoony stripjes, okay. Dingetjes. Dat is okay. Voor de lol.
Sorry, ik ga maar weer terug naar de goede vraag van Pepijn Schoneveld. Wat jullie allemaal net al hebben doorgenomen toen ik jullie daar zag zitten.
Ik heb een safe word. Als ik zo kapot word gemaakt, dan zeg ik nee.
Je ziet eruit als een leprechaun die een bank is begonnen.
Wauw, ja.
Mooi.
Het feit dat ik niet weet wat een leprechaun is, zegt heel veel over het verschil tussen jou en mij.
Oh,
wat is een
leprechaun?
Zo'n Ierse kabouter.
Christine de Boer, dames en heren.
Ik vind het zo leuk dat ik hierbij mag zijn. Ja, je eerste keer een kleine komedie. Hoe voel je je?
Nee, ik vind het ook heel leuk. Hou je bek. Hoe vaak heb jij hier al gestaan, denk je?
Heb je even? Nee, het valt mee. Maar het is altijd bijzonder. Ik ben de allereerste keer dat ik hier stond. Dat was echt, ja, dat was voor mij
het
heilige graal. Dat was met ultimatum, eerste voorstelling. Maar dat was wel echt zo'n soort van, oh my god. Ik heb het altijd meer dan, je hebt mensen die carré zeggen. Maar ik heb altijd kleine comedies voor mij. Nog altijd het sum. Er is iets in deze zaal. Ik weet, ja, vanavond dan niet, maar op andere. Nee, er is, ik weet het. Het is gewoon, het is een plek die waar echt alleen eigenlijk cabaret komt. En nu dan podcast. En gewoon, het is heel intiem en toch heel groot. En het publiek is slim en snel. Ja, het is altijd,
ja.
Ja. Je hebt mensen die heel bang zijn om hier op te trainen.
Oh ja?
Ja.
Ben jij zenuwachtig als je hier optreedt?
Gespannen. Maar okay. Ik vind het ook een van de leukere. Ik kijk er het meest naar uit. Oh, altijd. Ja. Ja.
Fijn. Ja. Christine de Boer. Dames en heren. Charlie, je mag hem weer inzetten. Christine de Boer ken ik het langst van al deze mensen. Ze zat bij mij op de toneelschool. Ik heb haar in een luier gezien. Toen ik Christine leerde kennen op de toneelschool, deed ik altijd, want ik ben heel slecht in het onthouden van namen. Dus had ik was ik met ezelsbruggetjes bezig. Dus toen zei Christine, die zei ik heet Christine, toen dacht ik, oh, Christine Leduc. En soms denk ik nu als ik haar zie, hè? Mijn ezelsbruggetje bij haar was een lingeriemerk. Maar ik ben groot fan van haar. Ze is een soort lieve duivel. Ik ken niemand die zo venijnig kan zijn en tegelijkertijd zo lief. Hier is ze. Christine de Boer. Christine heeft een kind.
Dit was mijn best afgespeelde nummer van het afgelopen jaar.
Ik vroeg hen, wil je een nummer waarin je op wil komen? En van jou was het Brandweerman Sam.
Hey, maar die tekst, heb je op die tekst gelet?
Nee.
Die is zo super. Het is van de serie Brandweerman Sam. Ik weet niet wie het ook elke dag kijkt.
Wat is je safe word? Safe word.
Nou ja, dat kijk ik elke dag. Maar die zingt dus, want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam. En hij is zeer accuraat. Brandweerman Sam. En Gos is nu 3 en die zingt het.
Maar als je accuraat bent en je staat altijd paraat, dan ben je toch al accuraat. Dus het is dubbelop. Dus
afronden.
Jij als tekstschrijver. Hey, ja. Weet jij nog dat wij hier stonden
als
in
de
onze
dag van gisteren.
Pamper?
Vrezen. Wat ik vervelend vond, was dat jij en Elise als enige solo mochten. En de rest van de klas, dus jullie stonden hier met z'n tweeën, mochten dingen zeggen. En de rest van de klas, die moest in de zaal gaan staan. Ik had dat hoekje daar achterin. En dan moesten we... One! Singular sensation!
Was het. Dit was de tekst. Ik hoor bij de elite. Alles wat ik doe is goed.
Ik sta hier te genieten. Weet precies hoe het moet.
In een luier.
Oh, ik ben opeens zo blij dat ik nooit ben aangenomen.
Ja.
Hey, wat ontzettend fijn dat jullie er zijn. Ik wil het als eerste met jullie hebben over vriendschap. De eerste vraag is waarom... Wat is er?
Waarom moet je op dat kaartje kijken? Dat zien de mensen.
Maar je hebt hun allemaal echt vragen gesteld.
Ja, dat vind ik ook.
Ik moest
jij komt
naar
brandweerman Sam.
Ja, maar
dit
jij
genoeg.
Gaat meteen de kinderkrijgen.
De vraag die ik had is, waarom vinden jullie het zo leuk om mij kapot te maken? En het gebeurt gewoon.
Nee,
wat wil je zeggen, Roel? Wat?
Nee. Je hoeft toch niet op je kaartje te kijken. Je weet je ding toch wel?
Er staat er gewoon rustig blijven ademen. Ja. Alles komt goed.
Die ene is Alex.
Ik heb dingen voor me.
Jij hebt heel goed.
Heb je al haar gezegd?
Ja, toen ik opkwam heb ik haar gezegd. Ja? Jij zei, heb je
wij waren iets leuks aan het doen.
Raoul zei, heb je je goed voorbereid? Ik wilde het hebben over vriendschap. Nee, ik wilde eerst vragen aan jullie, waarom is het zo leuk om mij kapot te maken? Waarom is dat?
Het is helemaal niet leuk.
Is dit een interventie?
Ja, van mezelf. Nee, laten we. Wat ik eigenlijk wilde weten is, ik wilde het hebben over vriendschap. Jullie zijn allemaal vrienden van mij. Je hoort, ik weet nog dat ik in mijn podcast Peter Pannenkoek sprak en die zei, ik vind
wie
vriends, ja, een of ander over leprechauns gesproken. die zei tegen mij toen ik heel depressief was, toen dacht ik echt, oh, ik zal het meest gelukkig worden van als ik of heel veel volgers op Instagram krijg. Of in Carré speel, of een kleine komedie. En toen zei hij, ik word het meest gelukkig van gewoon eten met vrienden. Vriendschap is voor mij het allerbelangrijkste. Nu zijn jullie alle vier hardwerkende artiesten. Blijft vriendschap, is dat het allerbelangrijkste in jullie leven?
Ben je gekwetst als dat niet zo is?
Nee, ben ik echt. Nee, daar ben ik echt.
Nou,
ben ik,
ja, op papier wel.
Ja.
Maar ik merk wel dat, onder andere door deze route van dit vak in te staan ooit, dat ik ben heel veel randvrienden ook verloren. Want je mist alle verjaardagen, je mist alle borrels, alle afstudeerdingen. Dus heel veel, de inner circle, die hou je, maar alles daaromheen is wel weggevallen tot een soort, toch een soort dorre woestijn van...
Ja. Nee, waar haal je het meest, maar haal je het meeste plezier? Ben jij ook iemand die zegt, zo'n etentje met vrienden is, vind ik echt... Daar haal ik meer plezier uit dan optreden, of niet?
Ik vind dat heel leuk, maar ik ben... weet ik niet. Ik ben ook ergens... Ik heb een natuurlijke neiging tot kluizenaarschap.
Oh ja.
Ik heb het wel, hoor. Ik vind eten...
Ik vinden,
maar of ik het nou leuker vind... of ik het nou leuker vind, dat weet ik niet. Maar ik vind, het is wel mijn hobby.
Ja.
Waar als Alex stripjes zit te tekenen, dan zit ik lekker te eten met vrienden, ja.
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 Raoul, en dan praten we wel over Alex die stripjes aan het tekenen. Ja, zeker. Dus als we lekker aan het eten zijn.
Ik vind het gelijk een beetje onzinnig. Maar ik... Nee, het slaat
heb je er zin in, Raoul?
Maar het is toch onzin om te vergelijken...
Met optreden bedoel je?
Als je optreedt en je hebt een mooie avond, dan ben ik ook heel gelukkig.
Ja.
Maar ik denk de keren dat ik, als je met vrienden bent en eten inderdaad, zeker als ik gekookt heb, dan het geluk wat je dan voelt, dan is wel vaak dit zou je eigenlijk de hele tijd moeten doen. Maar dat is natuurlijk alleen maar zo leuk, omdat je het weinig doet, denk ik.
Ja.
Dus... Maar het is uiteindelijk het belang. Het is uiteindelijk het enige wat echt beklijft, zou ik zeggen.
Ja. Dat...
Maar ik vind het niet, je moet gaan vergelijken. Het is niet of werk of vrienden. Je kan toch allebei hebben?
Ja.
Of allebei niet, zoals ik.
Heel even, Malou en Alex, jullie zijn bevriend, maar waren ooit meer dan dat?
Ja.
Kijk op die kaartjes. Kijk dan eens op die kaartjes.
Daarom zit Raoul er ook tussen, heb ik het ertussen gezet.
Ja, verstandig.
Hoe was dat?
Nou,
hoe,
ik heb daar wel een appje mee te schillen, want ja, we zijn zogenaamd allemaal vrienden hier.
Ja.
Maar dit onmens...
Heeft zij het uitgemaakt?
Zij heeft,
nee!
Zij heeft vooral, als een soort wraakzuchtige... Zij heeft een heel Spaans dorp tegen mij in het harnas gejaagd.
Wat is daar gebeurd?
Ja... Nou ja, ik was daar niet bij.
Wie wil het vertellen? Malou, wil jij het vertellen? Of?
Ja, Malou.
Ik zie dat je het vertellen.
Oké. Wij waren aan het daten. En dat ging...
De mensen zien het niet. Alex, je wijst naar Alex. Het is een podcast, hè?
Ik hoorde het ook voor het eerst.
Ja. En dat hield op. Jammer, bla bla bla. En toen daarna...
Nou, dit gaat heel snel. Dit gaat
ging
heel
snel.
Heel snel. Bij jou gaat dat meestal snel.
Ja, ging heel snel.
Ja.
Nee, het ging heel snel. Het was jammer.
Ja.
Bla, bla, bla. Toen werd ik ziek. Was ook jammer. Bla, bla, bla. En toen...
Wat even, wow, wow, wow. Dat had daar niks mee te maken. Nee. Even voor de ladies nee, hier in de zaal, of niet?
Wow. Eh? Niet de eerste keer dat ik dit hoor.
Ziek. Ik werd weer beter, maar ik verloor ook mijn baan. Dus op een gegeven moment dacht ik, ja... ik ben hier wel eventjes een beetje klaar. Het was winter. Waar word ik heel blij van? En dat zijn paarden. Ik word heel blij van paarden. Uiteindelijk komt het bij hem. En toen ging ik op zoek naar een plek ergens in Europa... waar ik gewoon 2 maanden een beetje paarden kon aaien. En die had ik gevonden. Bij Alonso in Spanje, Zuid-Spanje, een heel klein dorp. En daar had hij een boerderij met paarden en ik mocht daar naartoe komen. En dan mocht ik zijn paarden verzorgen. En dan zou ik na 2 maanden weer vertrekken. Dus ik heb 1 keer met hem gefacetimed. Ik dacht, nou, deze gast is echt super te vertrouwen. Ik pak mijn spullen, ik ga naar Spanje. Ik had mijn huis onderverhuurd, dus ik kon ook niet blijven of niet terug. Dus ik ging. Toen kwam ik daar aan, moest ik met 2 bussen, ging goed. Doet er niet toe, maar ging wel goed. En ik kwam daar aan en er was geen boerderij. Dat was op zich al een red flag. Maar die boerderij was er niet. En ik zag eigenlijk ook nergens paarden. Maar goed, dat zou allemaal goed komen.
Maar verder klopte alles.
Het zou allemaal goed komen.
Een hele grote rode vlag.
Ja, op een gegeven moment na 3 dagen vroeg ik... Oké, waar zijn de paarden dan? Ja, dat zou allemaal goed komen. En toen had ik 2 dagen
dat
later...
Komt
ja, ja, komt allemaal goed. Maar ik zou daar ook werken. Maar ik deed daar geen reet. En ik kreeg alleen maar heel lekker eten. En ik zat gewoon in de zon. Dus op een gegeven moment zei ik... Maar ik wil wel iets terug doen.
Ja.
En toen ging ik... Nee, niet dat.
Mannen ziek maken.
Dus ging ik daar een beetje werken. En toen opeens had hij voor mij een ezel gekocht. Hier, even een ezel.
Gekocht?
Ja.
Of voor jou, een ezel.
Voor mij een ezel
gekocht.
Een man
die een ezel voor je kocht. Ja,
betekent dat iets daar? Mooi. Of is dat een...
Ja, dat is,
sorry, ik heb geen paard. Dat betekent het waarschijnlijk.
Dus of ik weet niet wat een paard is.
Ik weet niet wat een paard is. Het is hetzelfde. Ga erop zitten, kijk maar wat er gebeurt. Eigenlijk heb ik toen wel... Ik dacht, nou oké, het is geen paard, maar het is een ezel. Ik word op zich dan wel gelukkig. Maar er was iets geks aan dat dorp. Ten eerste, er woonden iets van 1000 mensen. En 5 daarvan had het syndroom van Down. En iedereen dronk heel veel. Ze dronken al in de ochtend.
Volendam in Spanje.
In Spanje, klein. En heel veel mensen hadden problemen met hun zicht. Dus ze konden niet goed kijken. Het was heel gek. Allemaal in 1 dorp.
Maar hoe heb je dit onderzocht?
Zeg ik de hele tijd, hoe moet je dat? Nou, goed.
Of je zei, hier is mijn paard. En
ik
dan
moet dit verhaal vertellen.
Ja, sorry.
Ik heb een ezel. Ja. Nou, toen kreeg ik na een paar dagen nog een ezel. Omdat ik daar heel blij mee was. Ik had 2 ezels.
Nee, want die moeten... Dit is female privilege, dames en heren. Je krijgt de ezels.
Dat is wat ik allemaal al het jaar gedumpt heb.
Ja.
Okay. Dus ezels mag je niet alleen houden. Misschien heeft het daarmee te... Je mag nooit een ezel alleen houden.
Dit is mansplaining. Maar goed.
Oh, mag je een ezel niet alleen houden?
Dat is toch niet mansplaining? Ik probeer het te duiden.
Oh, je moet 2 ezels samen.
Ja, je mag niet alleen een ezel hebben, want dat is zielig. En net als je mag ook niet 1 hamster hebben of 1 marmot.
Moet je het mag niet. Wie checkt dat?
Van wie niet? Oh.
Ja, nee, als je...
Ik hoor dat je maar 1 ezel
door het zaagsel heen. Waar is de ander? Waar is de ander?
Dus opeens stond Marianne Thieme voor mijn deur. Die zei, heel goed, 2 ezels. Ja, oké, okay, verder.
Oké, okay, ja. Ja. Okay. Oh, dat is een spiegel. Dat is een spiegel.
Jij moet even stil zijn in dit verhaal, ja? Je hebt genoeg gedaan.
Dus, want uiteindelijk komt het weer bij hem, toch?
Ja, precies, uiteindelijk
komt
het bij hem.
We gaan uiteindelijk weer van de ezels terug naar
in dat dorp woonde 1 schot. Dat zei hij zelf. Ik ben hier gaan wonen, want ik ben alcoholist. Ik werk gewoon online en hier kan ik gewoon lekker drinken. Oké, prima. En toen zei hij, dus jij bent de nieuwe vrouw van Alonso. Dus ik zo, wat bedoel je? Ja, dat snap je toch wel?
Ja.
Alonso haalt dus vrouwen via dat soort websites. Want ja, er wonen hier 5 downies en 1000 mensen. Iedereen lijkt op elkaar, niemand kan goed zien. Hij was wel een knappe gast. Dus van, ja, en hij wil graag trouwen. Dus hij haalt vrouwen haalt hij naar Spanje in de boerderij. En dan, nou, dan hoopt hij dat ze verliefd op hem worden. Dus ik dacht, ja, kut, ik heb 2 ezels.
Ja.
Ik drink hier
met
heel
6 veel.
6 ezels
gaan ze meestal om.
Ja. Ja.
Hij dacht, naar 1 ezel, misschien nog een ezel.
Ja. Ja.
Dit is... Misschien na 3 ezels.
Dus.
Dit is een 4 ezelmeisje. Lekker.
Op een avond kwam zo Alonso naast me op de bank zitten. En ik dacht, kut, ja. Hij gaat dus nu kijken of dit iets kan worden. Maar ik dacht, oké, ik handle dit wel. Toen zei ik, oh, by the way, I have a boyfriend. En toen zei hij, what's his name? Toen dacht ik dus, als je dan gaat liegen, dan moet je heel dicht bij de waarheid blijven. Dus ik ging naar de laatste persoon toe waarmee ik had gedate. Dus ik zei, his name is Alex. En toen vroeg hij, maar waarom is hij niet hier bij jou in Spanje? Toen zei ik, ja, because he is a comedian. Hij opzoeken. En toen heeft hij eerst 3 dagen alleen maar, het was Alex voor, Alex na. En ik dacht, ja, ik ben hier. Ik hoef niet de hele dag over Alex Ploeg te praten. Niet zo'n zin in. Maar goed, ik had 2 ezels, dus op zich was dat dan wel oké. Okay. Op een gegeven moment was er 's avonds een feest op een plein. Iedereen was echt kenkerlam.
Ja.
Echt heel erg lam. En het was zo uit een film, hoor je in één keer zo'n microfoon. En staat Alonso daar op dat podium. En die zei alleen maar zo, Alex is no good for you.
Hij had die ongelijk.
Fuck Alex. Marry me. En toen zei hij, and then I buy you another donkey. Ja, en toen ben ik weggegaan. Daarna werd het echt heel... Ja, toen al.
Ben je echt
toen ben ik weggegaan. En
wat
niet
was
eens,
dat dan?
Nou, toen heb ik ook weer gelogen. Toen dacht ik, ik ga helemaal niet dicht bij de waarheid blijven. Toen zei ik, I have to go home. My grandfather is dead. En die was niet dood. Maar ik dacht, ik moet hier wel weg. Want hij was toen die avond heel erg dronken geworden. Ja. Hij is in slaap gevallen voor mijn deur. Dus ik heb mijn paspoort gepakt, mijn laptop gepakt. En ik ben 's ochtends naar de schot gegaan. En toen heb ik gezegd, je moet me wegbrengen, want mijn opa is dood. Oh. En je moet me wegbrengen. En toen ben ik naar de grote stad gegaan in Zuid-Spanje, in Malaga. Toen heb ik daar een appartement gehuurd.
Maar dat hele dorp is toch op een gegeven moment gaan roepen...
Fuck Alex, fuck,
fuck
Alex.
Alex. Fuck Alex, fuck Alex. Daar wilde ik naartoe.
Dus er is ergens in Spanje een dorp die mij met z'n allen haten. Echt alle Sigrid Kaag met fakkels achter me aangaan.
Mooi.
En ze weten ook hoe je eruit ziet.
Een probleem. Het is een probleem. Maar jij bent toen naar Malaga gegaan. Hoeveel dagen rijden op ezel is dat dan?
Met 2 ezels.
Van die pannen langs de zijkant. Ik zie dat wel.
Hé Christine, ik wilde even bij jou weten. Als we het over vriendschap hebben.
Wat? Oh, nee.
Jezus.
Ja, mooi. Nee, maar ga je dit allemaal integraal uitzenden of ga je dit knippen?
Wat? Nee, maar...
Is zo'n vraag. Ik mag toch ook een vraag stellen?
Nee, maar ik weet
het zo
weet
leuk
nog
als
niet.
Je dit gewoon allemaal uitzendt.
Hoe bedoel je? Nou, ik weet het nog niet. Ik ga het morgen terug luisteren.
Ook zo'n overgang. Of ga je die dan ertussen zetten? Zo van, nu we het toch over Spanje hebben?
Nee, ik ga...
Kan dit de trailer worden van de aflevering?
Ga je dit allemaal uitzenden?
Nee, dit zijn gewoon allemaal dingen die ik wil weten. En nou, dat wil ik weten. En nu wil ik iets van Christine weten. Dat
heel goed hoor, Pep.
Toch?
Het is goed.
Is een aanval? Steen, ik vraag gewoon.
Nee, weet ik. Ja. Ik ga even ook proberen ook antwoord te geven.
Volgende
maar...
keer hoef je rol niet te vragen.
Christine, jij, als we het over vriendschap hebben, jij bent, is Jentel je beste vriendin?
Ja.
Hoe is het? Want er wordt altijd gezegd, hou werk en privé gescheiden, vaak.
Ja.
Hoe doen jullie dat?
Niet gelukt. Nee, onze levens zijn heel, heel verbonden. Ja, het is een hele intense relatie eigenlijk.
Ja.
Zowel werk als privé. We hebben best enge dingen. We hebben tegelijkertijd een kind gekregen. Dat is natuurlijk al best eng. Ja. Maar we hebben wel ook nog wel engere dingen. We hadden laatst hadden we, waren we op een, waren we, was een, ja, hoe zeg je dat? Met een vriendinnetje van onze kinderen werd 3.
Ja.
En we hadden allebei een cadeautje gekocht, los van elkaar. Een heel specifiek cadeau. Een muziekdoosje in een bepaalde kleur, gegraveerd, met een muziekje erin. Je hebt honderden, je kan sowieso, waarom zou je een muziekdoosje kopen? Maar je hebt van muziekdoosjes heb je nog honderden verschillende. We hebben identieke muziekdoosjes gekocht voor dat kind.
Dat was wel echt eng.
Nee, daar werd ik even koud van.
Ja.
Dat is niet lekker. Nee.
En hoe kan dat? Is dat omdat jullie zoveel met elkaar...
Ik weet het niet. We hebben ook heel vaak hetzelfde aan. We hadden laatst allebei een vrije dag. Toen ging ik met mijn vriend en mijn kind uit eten. Zaten ze aan het tafeltje naast ons. Oh, ja. Van alle restaurants van Amsterdam waar je heen kan. Echt... Ja, ik vind het niet eens leuk, maar ik kom gewoon binnen. Ik zeg, nou,
Ja. Maar jij denkt dat het toeval is. Is niet zij zo'n een soort stalker figuur?
Just go find my iPhone.
Ja. Oh, jij ook hier.
En dan zit ze weer.
Staat daar. Ja.
Dat je daar na lang achterkomt dat het was.
Ja.
Maar ja, dus dat. En was het ook zo dat jullie. Waren jullie eerst bevriend? Ik weet helemaal niet. Op de toneels waren jullie.
Nee,
we hebben elkaar.
Nee, zij kwam uit Zeeland en ik kwam uit Baren. En dat woonde al een tijdje in Amsterdam. Nee, dat gaat niet dat met gaat elkaar niet samen, om in principe. Nee. Nee, dus we kwamen bij elkaar in de klas. Ja, en daar kennen
toen
elkaar
werden
van.
Jullie. Ja, ik weet het niet, maar toen werden jullie bevriend. En in het derde jaar gingen jullie samen iets maken.
Ja.
Weet ik nog?
Nou ja, we raakten wel snel bevriend. Maar ik denk dat het voornaamste eigenlijk was dat wij allebei in de klas heel erg van liedjes schrijven hielden. Zowel van tekst schrijven als componeren. En dat waren dan toch wat kleinere klasjes of zo. En dan vind je elkaar een beetje. En ik vond het heel mooi wat zij maakte. Ik was daar ook een beetje jaloers op. Wat een beetje door gefascineerd. En zij had dat misschien bij mij ook een beetje. Waardoor we zo samen dingen gingen maken. Dus dat ging best wel gelijk op. Zowel de vriendschap als het samen dingen maken. Ja.
Knip. Raoul.
Knip. Nee, wel grappig.
Nu ga je een stuk wat geknipt gaat worden.
Nu gaat het natuurlijk. Raoul!
Je maakt het toch niet uit.
Vertel eens je levensverhaal. Ja.
Raoul, wat ik bij jou wilde weten over vriendschap is... jij bent veel bevriend met jonge mensen. Nee!
En dat is niet oké! Okay.
Nee.
Stop daarmee!
Dat bedoel ik niet zo. Ik bedoel dat niet
Laat
zo.
Laat hij weer naar zijn speeltuin.
Hele jongen. Het zijn nog niet echt mensen te noemen. Het zijn...
Waar gaat het kinderboekenweek... nee.
Ja, hij mag een gedicht schrijven. Ja,
ik heb een gedicht.
Het is een limmering.
Wat ik me afvroeg bij jou is... je bent voor veel mensen een mentor. Of je helpt veel mensen. Hoe is het om... Wij zijn bijvoorbeeld bevriend, maar jij bent...
Wat is nou je vraag?
Hoe? Nee, maar kijk, ik was bijvoorbeeld met Gijs Lange bevriend. Die was veel ouder dan mij. Maar dat was best wel één richting. Omdat hij was gewoon... Hij gaf altijd mij advies. En dan is een vriendschap is vaak lastig als één de ander de hele tijd advies geeft. Mm-hmm. Jij bent vaak een mentor voor mensen. Dus mensen komen vaak bij jou met vragen van hoe moet ik dit doen. Hoe werkt zo'n vriendschap dan? Hoe zorg je ervoor dat het niet één richting is? Of maakt het niet uit?
Maar Raoul komt altijd naar ons als hij bij jou is geweest. Dat is maar echt vriendschap.
Ik voel me niet een mentor. Ik worstel net zo met al die dingen. Dus volgens mij heb ik helemaal geen pasklare antwoorden. Dus jij bent natuurlijk wel een apart geval. Maar het is niet zo dat... Ik heb niet het gevoel dat mensen bij mij komen en dat ik dan zeg, dus dit en dit, zus en zo. Ik heb als het over comedy gaat, soms meer ervaring, maar alle dingen die mensen fout doen, doe ik ook fout. En sommige mensen hebben, Alex is veel jonger, maar die heeft meer ervaring met bijvoorbeeld in dit soort zalen staan dan ik.
Ja, ja.
Dus ik leer er net zoveel van.
Ja, inderdaad.
Nee, dus ik doe het ook
even
voor mezelf.
Omgooien naar de mensen toe.
Nee, maar dus, ja. Dus
nee, maar inderdaad, maar het is natuurlijk wel zo dat je wil in een vriendschap volgens mij niet dat het één richting op is. Maar dat...
Nee, maar één richting is alleen als je gaat doseren. En dat zo zit ik helemaal niet in elkaar. Ik ben altijd heel bescheiden.
Ja.
Nee, maar het is volgens mij. En ik zou het ook niet meteen, bijvoorbeeld wat wij hebben, zou ik niet meteen vriendschap noemen. Oh, dat vind ik heel erg, want ik weet echt dat hij me vannacht gaat bellen. Zegt hij, dat was toch een grap, hè?
Nee, dat is niet helemaal niet. Dan zeg jij weer, hoe kom je aan dit nummer? Ja.
Ik zeg, ik ben Alex Loh.
Hey, ik heb ook bij een aantal mensen bij iedereen heb ik iemand uit jullie leven gevraagd om iets. Die heb ik ook een vraag gesteld. Malou, ik heb bij jou je vriend Rinse gevraagd. Mm. Omdat ik bij hem wilde weten wie jouw beste vriend is en hoe jij met vriendschap omgaat. Dus daar gaan we heel even naar luisteren. Wie is Malou's beste vriend?
Dat ben jij, Pepijn.
Nee, echt.
Liar.
Maar niet Daan.
Ja, het is eigenlijk Daan. Ja. Waarom stel je vraag waar je het antwoord dan op weet?
Ja, dat is wel waar. Nee, wat ik eigenlijk wil weten is, zijn jullie jij bent Malou's geliefde. Mm-hmm. En overgrootvader, haar geliefde. En zijn jullie ook bevriend?
Grappig.
Nou, wij zijn begonnen... met een vriendschap. Dus ja, dan zijn we ook bevriend. Ja.
En is er een gemene deler tussen al haar vrienden? Als je al haar vrienden bij elkaar zet, is er dan één overkoepelend iets?
Eerlijkheid.
Ja?
Ja. Ja, zij kan niet tegen oneerlijkheid of onoprechtheid. Dus als je niet eerlijk of niet oprecht bent, dan denk ik niet dat je bevriend kan zijn met Manu.
Oh, wauw, ik lieg altijd alles tegen haar, maar dat is dus niet
ja, daar komt ze nu achter. Dus. Dus het is klaar. Exit Pepijn.
Is dat zo? Heeft hij gelijk? Is oprechtheid het belangrijkste?
Ja, hij heeft gelijk.
Ja?
Ja, ik wil een leuke avond. Hij heeft gelijk. Nee, hij heeft echt gelijk.
En waar komt het vandaan? Of hoe komt dat zo?
Hoe komt het dat ik niet van onoprechtheid hou?
Of dat het belangrijkste is?
Ja, ik denk dat de basis is. Want dat is ook de basis van dat je iemand kan vertrouwen.
Ja.
Ik moet tegen iemand kunnen zeggen, stink ik? En dat diegene dan zegt, ja, dan moet jij ook kunnen zeggen.
Dat kan ik niet.
Jawel, maar jij moet dat kunnen vragen.
Nee, oh,
maar,
zo.
Snap je?
Ja. Sorry, nee. Stink ik. Ja, ik denk
hij zegt
het
soms.
Je moet dat wel vaker vragen trouwens.
Maar zeg jij het ook tegen gewoon mensen in het groepje? Als ze er niet om vragen?
Tegen sommigen wel, die ook van oprechtheid houden.
Nee, ja, ik kan het toch wel gewoon zeggen tegen iemand.
Oh, van, hey, Lord. Ja, ik had het dus. Ik ben zo moeilijk met. Ik bedoel, ik probeer wel eerlijk te zijn. Maar bijvoorbeeld, ik heb een hele goede vriendin van mij, die houdt heel erg van eerlijkheid. En die had een cadeau gegeven aan mijn vriend. En
dat was precies hetzelfde cadeau.
Nee, ik zag meteen aan zijn gezicht dat hij het geen leuk cadeau vond. Het was een heel specifiek cadeau. Het waren een soort tinnen poppetjes aan touwen. Die kon je dan ophangen aan de muur en dan klompten ze naar boven. Het is best specifiek, het was een soort kunst. Ik ken zijn smaak ook een beetje. Ik vond het leuk dat ze voor een specifiek cadeau ging. Maar ik zag meteen aan hem, hij vindt dit niet leuk. Hij zei, oh, dankjewel. En hij legde het een beetje zo weg. En toen gingen we weg uit die plek. En toen zei volgens mij ook nog iemand voor de grap van... of volgens mij zei hij nog van, oh, deze laat ik hier liggen. Maar toen nam hij hem toch mee naar huis. Maanden later zaten we bij elkaar. Zegt zij, je vond mijn cadeau niet leuk, hè? En hij zo, wil je dat ik eerlijk ben? En zij zo, ja, je kent me. Ja, ik vond het niet leuk. En toen kaatste het op de een of andere manier naar mij. Christine, kan jij dat cadeau volgende keer dat je langskomt, kan jij dat even meenemen? Want ik wil dat graag terug, dat cadeau.
Nee.
Dus toen moest ik op een dag zo bij haar langs. Zo, nou, en dit was nog van jou, geloof ik. Ja, toen had ik iets. Ik zei, ik geef het, ik wil het er nooit meer over hebben. Toen was het afgerond.
Maar zijn die mensen hier?
Nee, wat?
Ja, ja. Ja, ze is aanwezig, hij ook. Maar.
Nou ja, het moeilijke is natuurlijk dat wij vinden het zeggen altijd, oh, eerlijkheid is belangrijk. Maar als je alles gaat zeggen wat je denkt of wat je van iemand vindt. Dus ik vraag me ook af.
Maar het hoeft toch niet ongevraagd. Ik bedoel, je hoeft niet de hele tijd heel bot en ongevraagd eerlijk te zijn. Je voelt ook wel, je kent mensen. Dus
ja,
dan weet je ook wel wanneer je
moet liegen.
Bijvoorbeeld met stinken. Ik zat een tijd in een soort groepje waar iemand heel erg stonk. En dat ging alleen maar achter zijn rug om de hele tijd.
Ja, maar dat vind ik heel lullig.
Dat is zo. En mijn vriend die zei ook meteen, ja, ik zou het gewoon tegen hem zeggen. Als ik iets, dan zou ik zeggen, je ruikt naar kont en afval. Dat waren zijn woorden.
Naar kont en afval?
Kont en afval. Dat waren zijn woorden.
Kan je precies aan mij vertellen, wat is de geur van kont en afval?
Dat vroeg ik ook aan hem. Nou, en nu weet ik het, kont is een beetje zuur. Dus dat is niet hetzelfde als poep. Maar nee. Kont is een beetje zuur, toch?
Niemand zegt ja.
Er zit helemaal niemand meer.
Ik leer zoveel.
En afval is ook een beetje zuur en is een beetje een combinatie van
En ook rot zit daar. Nee.
Nou, kijk.
En voorstellingen dan. Want ik vind dat ook ingewikkeld. Als je bijvoorbeeld naar
super ingewikkeld.
Iemand zijn voorstelling bent die je kent, die je leuk vindt en ben je naar een première geweest.
Ja.
Dan wat is de level van, als je bijvoorbeeld het niet goed vindt.
Gewoon meteen weggaan.
Het fijne is, als het acteurs zijn, kan je altijd zeggen, ik vond jou heel goed, maar de regie niet.
Ja, bij cabaret lastiger.
Is lastiger.
Ik vond het licht heel goed.
Maar bij acteurs is, ik heb wel altijd, als mijn vrienden, als ik die zie optreden, ben ik toch, ook al vind ik het misschien niet goed wat ze doen, ik ken de worsteling. Dus ik ben toch altijd wel ergens ontroerd, of trots is altijd zo'n raar woord, maar wel blij zo van, je hebt het gedaan, want je kent iemands. Ik weet dat jij een keer naar mijn voorstelling kwam. Nee.
En niks zei.
Dat was helemaal niet. Dat was helemaal
zo,
niet
je
goed.
Stinkt pijn.
Nee, dat was helemaal niet goed. En toen kwam je na die tijd naar me toe en toen zei je volgens mij, nee, dat was niet goed. Maar ik zag hoe je bezig was En dat gaat wel goed komen. Ah. En, nee, maar dat was heel, vond ik heel prettig. Dat ik dacht, oh, je erkent nu dat het niet goed was. Maar ook dat het een try-out was. En dat je dus wel zag precies. Waar iemand mee
maar was het wel een try-out?
Ja, het was de première van mijn derde show die je had geregisseerd.
Oh, ik ken ook zoveel mensen die naar iemand gingen kijken en het heel slecht vonden. En toen meteen weggingen naar een ander café, daar hem tegenkwamen. Oh, ja. Toen zeiden dat ze niet geweest waren en dat hij toen zei, maar ik heb jullie zien. Ja. Oh.
En dit gaat wel over jou. Ja. En deze.
Er waren maar drie mensen.
Ja.
Oh man.
Ik wil heel even met jullie over hoogtepunt praten. Ik heb Alex, we hadden net al over de kleine komedie.
Ja.
Waar we nu zijn. En ik heb Peter van der Witte, jouw regisseur, gevraagd hoe jij naar zo'n hoogtepunt toewerkt als de kleine komedie. Dus gaan we heel even naar luisteren.
Uh-oh. Ja, het is gewoon, want ik zat er al een beetje een paar dagen over te denken wat het nou. Maar het is grappig dat ik me van dat proces, zeker die eindsprint naar die première toe. Ik kan herinneren dat het niet met per se met heel veel plezier is, maar dat is ook niet per se, dat is niet per se Alex hoor, dat is natuurlijk met veel artiesten, dat zo'n première is natuurlijk gewoon best wel zwaar.
Ja.
Wat ik aan moet denken, het hoogtepunt is dat hij tijdens het werk het best wel vaak had over de vakantie, dat hij dan op een gegeven moment als hij op vakantie gaat, dan graag op het strand zit met een heel dik fantasyboek. En als hij daar over dat soort dingen sprak, dan begonnen ze ook echt te twinkelen, zeg maar.
En denk je dat hij dan, deelt hij dan zo wel zijn, is hij blij na die tijd?
Na afloop, ja, zeker wel. Zeker wel, ja. Maar dan is het ook wel gewoon een, als een sporter die van het veld afkomt, zeg maar. Ja.
Wat een superleuk gesprek.
Dit kan er zo in één keer helemaal uit.
Oh ja, ik vond het helemaal niet zo.
Dit ging over hoogtepunten zijn.
Nee, ja, maar ik vond het niet negatief.
En het was een fantasyboek?
Dit is wat wij allemaal herkennen, toch? Dat je gewoon. Ik vroeg me toen ik dit hoorde.
Wat herken je dan?
Dat je gewoon. Dat het zo spannend is dat ervan genieten. En zeker, want hij heeft hier in de aanloop de naartoe. Dat het zo stressvol kan zijn, dat je zo onzeker bent en angstig, dat het idee van, oh, straks kan ik dat doen, dat het je rust geeft. En dat als je het hebt gedaan, dat het dan, dat je gewoon kapot bent. Dus gewoon ik vond het helemaal niet negatief hoor, want ik vond het gewoon, het gaat erom, het geeft aan dat je hard aan het werk bent. En ik vroeg me af hoe je toch zorgt dat je in het moment ervan kan genieten? Of hoe doe je dat? Dat vroeg me af.
Even kijken. Ik denk dat je dit proces inderdaad, er zijn verschillende fases van zo'n maakproces. En er is een bepaalde fase die ik het leukst vind. Je hebt in het begin de nieuwe ideeënfase, dat is heel leuk. Dan ligt alles nog open, alles van alle kanten op. Dan op een gegeven moment ben je die aan het fine-tunen. Dan wordt het even weer pittiger. Dan op een gegeven moment begint het vorm te krijgen. En dan is het een hele leuke fase. Want dan begint het te werken en dan merk je ook, ik snap hem steeds beter. Ja. Maar na die laatste paar weken voor een première zijn gewoon heel stressvol.
Daar had hij het nu, want dat heb ik
die eindsprint. Want dan zit je zo, oké, ik weet al namelijk, het was ook nu deze voorstelling die ik nu aan het spelen ben, toen waren we net uit de corona aan het komen, uit de lockdown. En dus het was opeens in een hele korte tijd, moest ik try-outen. Dus ik had een soort in een luwte moeten maken en opeens een kwartet. En ik had de fout gemaakt een maand voor mijn première hier in de Kleine Comedie te gaan kijken bij Peter van Rooyen.
Oh ja.
Die had toen ook première van het programma, was mooi. Maar dat was toch een fout, want ik zag alle collega's en recensenten zag ik rondlopen. En het was helemaal in de sfeer van het. Oh, ik kreeg een soort halve paniekaanval hier. En dat had ik niet moeten doen. Dus die laatste weken zit je zo, nu gaan ze er wat van vinden.
Ja.
Kun je nog gaan sleutelen? Kut, is het wel leuk? Is het niet leuk? Is het
maar ging je dan, hoe kwam het? Ging je dan met de ogen van de recensent? Of hoe
je bent je eigen krantenkop al aan het maken, toch dan? Je bent al, Alex Ploeg.
Stinkt.
Ja.
Nee, dan. Want opeens, als het goed is, zit je de hele tijd tijdens het maken gewoon, oké, wat vind ik het allerleukst? Ja. Wat zou ik aan mijn vrienden willen laten zien? Of wat zou, weet je zo? En dan opeens is het, dan komt er toch
Komt, maar heb je dan niet, als je dan uiteindelijk de recensie leest, ik denk, nou, ik had wel betere kranten kom. Niet kwalitatief beter, maar wat was, zeg maar, niet positiever, maar wel. Nou, lijkt, zo goed hebben ze nou ook weer niet gekeken.
Oh, absoluut. Ja, maar ik was heel blij met de recensies, maar je had ook letterlijk de krantenkoppen zijn soms heel weird. Want ik had bijvoorbeeld, nou, ik heb in mijn huidige voorstelling zit een liedje waarin ik het heb over dat ik oké ben, zeg maar. Die zin komt erin voor. Dus de Volkskrant had als titel: hij is oké. Maar ja, dat is niet wat je wil. Volkskrant, hij is oké.
Ja.
Maar, en ik ook een keer.
En je weet ook altijd dat ze iets met de titel gaan doen?
Ik had het Dagblad van Noorden, had ik bij mijn allereerste voorstelling. Dat was Jacques D'Ancona, komt dan, die man. De beste man is al diep in de 90. Bulletje komt vaak mee.
Oh.
Maar die gaat soort van weirde, semi-poëtische zinnetjes spreken. Dus die had. En ik had toen gepraat over dat ik veel was afgevallen. Dus de titel van die recensie was: ontslag van 30 kilo lichaamsvet. Nou, die zetten we op de poster, hoor.
Daar willen we naar kijken. Wauw. En hoe is het dan, hoe geniet je ervan? Als je eenmaal die première hebt gedaan, geniet je er überhaupt van? Of is het...
Ja, nee, ja? Zeker. Maar eigenlijk wordt het dan op een gegeven moment leuk, want dan is het eigenlegd en is dat klaar. En dan kun je eigenlijk pas echt gaan spelen, want dan ben je niet meer met die drempel bezig. En dan ben je gewoon met de mensen. Want eigenlijk, als je goed wil spelen, moet je met de mensen in het moment er wat van. Maar in plaats van, want anders zit er een soort van derde.
Maar zou je een wereld willen hebben zonder recensie, dat gewoon niet bestond?
Nee, ik denk het niet. Ik geloof wel in dat het helpt voor de overall kwaliteit. Omdat anders, zeg maar, gewoon echt de middelmaat overal de. Maar ja, ik vind het wel ingewikkeld. Ja.
Ja.
Voor mij heb ik dat laatst met jullie in de podcast ook besproken, maar ik weet niet of mensen die podcast luisteren. Ik denk wel eens inderdaad, ze zouden gewoon. Ik zou houden zoals het is, maar ik wil fotootjes van de recensent erbij. Oh, deze gast zegt dat.
Ja, inderdaad. En Raoul, jij bent super in het moment altijd als je optreedt. Ik weet ook dat je nu met deze voorstelling echt gezocht hebt, of de voorstelling die je nu gaat doen, hoe ga ik zo veel mogelijk in een moment het is aan de hand, dat heb je altijd gezegd. Ben je dan ook aan het genieten ergens, of gaat dat je ook weer ervan af, vanaf het moment afhalen? Heb je wel eens dat je denkt, ah, dit gaat lekker, want dan ben je eigenlijk alweer uit het moment. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is heel verrassend. Volgens mij is het zo, daarom vond ik interessant toen ik jullie net zo hoorde. Ik zoek denk ik altijd, en dat begin ik nu voor het eerst, maar daarvoor heb ik het al heel veel jaren altijd op moeten treden blijkbaar. Ik zoek gewoon naar een manier om mezelf, om zo dicht mogelijk in de buurt te blijven van wat ik mooi en leuk en interessant vind. Dus ik vind een recensent en al die, ik vind dat allemaal, dat heb ik eigenlijk pas voor het eerst pas gemerkt toen ik. Ik zat wel eens in een toneelstuk. En soms kwam een recensent naar comedy. Maar ik, dat hele systeem, dat doet mij helemaal niks. En ik wil juist het moment waar jullie het over hebben van het is de hele tijd leuk. Maar dan op een gegeven moment wordt het niet meer leuk, want dan wordt het een show. Dat ben ik. Dat vind ik. Waarom doe je dat? Waarom zou ik mezelf dat aandoen? Dus ik ben nu iets aan het maken wat ik enorm spannend vind en leuk blijf vinden. En dat heb ik nu een paar keer, heb ik een soort concept voor bedacht. En dat werkt tot nu toe, dat ik het in ieder geval, ik ga morgen dus weer dat doen. En het vervelende is dat ik het vorige week gedaan heb. En dat ging heel goed. En ik weet één ding maar zeker, ik weet niet meer precies wat ik gedaan heb, maar ik weet één ding zeker, ik moet niet gaan doen wat ik vorige week heb gedaan.
Ja.
Dus, en dat is ook omdat ik juist wil uitstellen of wegduwen, waar jullie het over hebben, dat het ineens wat wordt, wat je dan vervolgens moet gaan spelen. Want dat vind ik en oninteressant, en ik kan het ook niet. Dus dat merken mensen ook, want dan wordt het ook niet goed. Dus voor mij blijft het gewoon. Voor mij is het steeds zoeken naar manieren om het voor mij leuk te houden. Daarom denk ik ook niet dat ik bezig moet zijn met publiek. Ik moet het leuk hebben en mooi hebben. En daardoor doe ik hopelijk iets wat voor het publiek ook mooi is, want ik lijk uiteindelijk heel erg op iedereen hier in de zaal.
Ja,
dus als ik iets.
Ik zag al een paar inderdaad.
Ja,
dat is allemaal. Maar want als je dan zegt, het ging goed vorige week, zeg maar, waar meet je dat dan? Is het dan, zeg maar, lach? Of heb je dan een gevoel van, omdat ik toen lukte het me om heel erg in dat moment te komen? Of
omdat ik een heel persoonlijk verhaal heb verteld, wat ik helemaal niet wist dat ik dat ging vertellen. En iemand vroeg wat, en toen kwam er weer een verhaal. En ik had geen einde. Want ik merkte, ik moest op het eind. Ja, het eind is het einde. En toen ontdekte ik ineens bij mezelf dat ik. Toen vertelde ik van: ik heb eigenlijk nooit een hele aanvullende show gaan getoerd. Omdat ik vind dat herhalen moeilijk en dat. En toen
ik vind dat wel vaak zegt van dat herhalen.
En toen, maar toen merkte ik dus dat ineens, merk ik bij mezelf, dat ik heel. Ik word al regelmatig sentiment, maar toen werd ik ineens eigenlijk heel. Ineens realiseer ik me, ik vind het gewoon jammer dat het ophoudt nu deze avond. Want ik heb echt het gevoel dat wij nu met elkaar iets bijzonders hebben beleefd. Nee. En toen realiseer ik me opeens, oh, dit is ook waarom ik niet het hele land en als überhaupt theaters dat zouden willen hebben en daar anderhalf uur. En dan maak je iets mee met. Ik vond het ergste, ik heb wel eens getoerd dat je dan zo'n dubbel deed. En dan had je een mooie avond met, weet ik veel, 400, 500 mensen. En dan had ik echt gevoel van, we hebben nu met elkaar iets moois beleefd. En dan ga je klappen en dan loop je af. En dan loop je een koude steeg in. En dan ga je... dat is helemaal niet leuk.
Wat doe je in die steeg?
En die kinderen.
Ik wil niet dat het afgelopen is.
Ik vind dat gewoon heel jammer.
En dat
merk ik dus vorige week. Alleen dat einde zou dus een heel goed einde zijn. En dat zou jij uit je hoofd leren en goed schrijven. En Peter de Witte gaat dan nog een beetje... En dat 500 keer doen. En ik vind dat niet leuk en niet interessant. Alleen tegelijkertijd heb ik nu geen einde.
Ja.
Mm-hmm. Begrijp je? Mm-hmm. En daar zit ergens mijn ding.
Ja. En is het dan, als dat dan... ik snap nog niet, want na zo'n avond, dan zit je toch ook uiteindelijk alleen in de kleedkamer?
Of nee, die zat ik in machine, in café.
Ja, inderdaad.
En er zijn hoeren.
Ik wil niet dat je me zo noemt.
Sorry. Hey Malou, ik vroeg me af hoe jij...
Mooi bruggetje nu inderdaad. Dit kan je,
over hoeren gesproken, Malou. Ik wilde weten...
Ik zei hoeren trouwens, het is echt op de Zeedijk, hè, dat niet mensen denken, zomaar hoeren.
Ja, maar toch mag je hoeren al niet meer zeggen.
Ja, dat mag niet meer, hè.
Nee, Roldal, die zegt in zijn kinderboeken, hoeren.
Maar dat mag je niet meer zeggen, zijn sekswerkers. Maar het was heel apart, want het was namelijk een Valentijns. Zag. En ik vond het heel apart, dat ik liep er even rond en toen zag ik dat tussen de sekswerkers liepen allemaal mensen met van die ballonnen, met zo'n heel groot hart. Oh. Dat is gek, je gaat toch niet naar seks werken met je ballon? Dat is een rare Valentijnsdag.
Korting.
Korting krijg je.
Maar Lou, nee, vroeg me af hoe jij, kijk, wij kunnen hoogtepunten zo vieren. Dat maken we dan zo mee. Jij, wat is als je schrijver...
Als je niks kan?
Nee.
De afwas. Ja.
Sekswerken is ook een vak. Hoe beleef jij je hoogtepunten?
Nou, is dat dan op... toen ik allemaal goede recensies had. dat was echt best wel fijn. Dat was lekker. Of toen ze zeiden, oh, we gaan je boek verfilmen. Dat was ook wel lekker. Wat was je vraag?
Nou, mijn vraag is, hoe beleef jij, is een hoogtepunt, ik heb zoveel boeken verkocht, of is het hoogtepunt, ik heb het boek in mijn handen, wat is als schrijver, ik mag in een kleine komedie spelen, of dat is dan een hoogtepunt, hoe is dat als schrijver?
Ik denk dat het twee dingen zijn, dus enerzijds is het dat je tevreden bent over wat je zelf hebt gemaakt, dat je echt oprecht kan denken, oké, dit is het beste wat ik nu kon schrijven en daar kan ik me bij neerleggen, dus het is mm-hmm. ook klaar om dan aan de wereld te laten lezen en dan moet je jezelf heel erg wijs maken dat het dan op dat moment niet uitmaakt wat andere mensen ervan vinden. Als je dat kan, ik denk dat dat een heel goed hoogtepunt is, dat je tevreden kan zijn met je eigen werk. Maar wat bij mij ook hoogtepunten zijn, dat zijn gesprekken over het boek. Dus als ik naar scholen ga of ergens in Den Haag vaak een lezing doe en dan met mensen in gesprek kom en dan eigenlijk inzicht te krijgen over wat je hebt gemaakt, maar dat je er nog niet op deze manier over hebt nagedacht. Of gewoon mensen die iets met je delen, dat vind ik wel naar aanleiding van iets wat jij hebt gemaakt.
Ja.
Die oprechtheid, dat vind ik wel heel mooi. Dus dat zijn eigenlijk allemaal kleine... Dan ga je echt wel heel blij naar huis als dat gebeurt. Ja.
Is ook tijdens schrijven? Heb je wel eens tijdens schrijven dat je denkt, oh ja.
Ja, soms heb ik wel dat ik dan zo'n hele mooie zin kan maken, waar je het over 2 dagen later van denkt, ja, maar je liep echt gewoon een beetje arrogant te doen over deze zin. Zo mooi is hij niet. Ja. Maar op dat moment denk je wel, oh ja, dit is echt lekker. Maar dat hangt ook weer heel erg af van
gewoon hoe je je op dat moment voelt. Dus soms dan schrijf ik ook heel arrogant. En dan denk ik op dat moment, dit is echt heel goed.
Ja.
Dat kan ik dan 2 dagen later niet goed vinden. Maar het is wel een klein hoogtepunt geweest. Je kan wel echt ook een lekkere dag hebben gehad. Dat je
en hoe weet je dan, of het wel een goede zin was of niet?
Als hij in een ander gemoed nog steeds goed is, dan weet ik, dit blijft.
Nou, ik kan me voorstellen dat je iets schrijft en dan denkt, dit is goed. En dat de rest, wat je vertelde, toen je dan je scriptie aan een bepaalde comedian gaf.
Ja.
Dat je toen daarna het gaf en blij was en dacht, ik ben blij. En dat later de twijfels, dat is natuurlijk angst. Ja. Lukt het dan om dan te denken, is dit de angst?
Nee.
Of hoe?
Ik ben doodsbang.
ik vraag me gewoon af hoe dat...
Wat Alex ook zei, het gaat echt met fases. En dit is nu een fase waar ik ben heel wankel nu. Want ik heb iets ingeleverd aan iemand en ik vraag aan iemand, wat vind je ervan?
Ja.
Dus ik wil dat hij, de hoerenloper, eerlijk is. En dat... Maar ik wil het ook misschien niet horen, maar ik wil het wel horen, maar ik wil het niet horen. Dus ik ben gewoon nu onzeker, wankel. Maar ik hoop ook dat hij met iets komt. Dus ik hoop wel ook dat, weet je, waardoor ik of kan denken, nee, dat vind ik niet. Want daar word ik ook zekerder van. Ik bedoel, hij kan ook ongelijk hebben.
Ja.
Als hij zegt, nou, dit vond ik niet zo fijn. Maar dan weet ik het in ieder geval. Dus dan, het is nu, ik zit er nu zo lang alleen in, dat... Ja. Het klopt allemaal voor mij, maar dat wil helemaal niet zeggen dat het voor een lezer al helemaal klopt.
En als je het inlevert ik weet niet hoe dat is namelijk, als je een boek echt inlevert, dit is het. Hij gaat, wat gebeurt er dan?
Hij gaat naar de drukker?
Ja, nee, maar in je hoofd. In je hoofd.
In mijn hoofd.
Ja.
Eigenlijk heb je een grap. Je hebt per ongeluk een grap gemaakt. Zo werkt het, zo makkelijk is het.
De mentor zegt het. Dan heet het goed.
Wat gebeurt er dan? Nou, dan... ik zit even te denken hoe dat was met mijn bestseller. Nee, ik vond het ook wel eng. Ik vond het echt spannend.
Op, ja.
Ja.
En hoe lang duurt het voordat die angst komt? Of is het...
Nou, toen ik het aan mensen ging lezen... Mensen gewoon die ik heel belangrijk vind... en die zeiden, het is goed, het is mooi. En die dus mijn... gevoel dat ik dacht, ik mag dat ook echt geloven. Het is een beetje niet dat je mensen nodig hebt om te zeggen dat het goed is. Maar op een gegeven moment is het gewoon af. Mijn uitgever heeft het ook op een gegeven moment echt uit mijn handen getrokken.
Oh,
en echt moeten zeggen, volgens mij is het klaar. Ga heel even 2 weken er niet aan denken.
Ja.
En dan gaan we het nog 1 keer lezen. En dan is het klaar.
Oh ja, dus dan was het echt zo,
heel goed.
Geef maar hier.
Oh ja. Ik kan niet try-out.
Maar dan heb je dus ook niet die opluchting van... Het is,
nee,
het
er
wordt is
nul opluchting, opluchting bij... Opluchting wel. opluchting met schrijven.
Ja.
Dat is er eigenlijk niet. Nee. Want ook nu, ik heb ook wel zo, nog steeds wel eens lezingen... dat je hele lullige vragen krijgt. Dat je denkt, er zit iemand die is hier helemaal speciaal naartoe gekomen... om te vertellen dat hij... de enige is die het wel kut vindt. Weet je? Ja, en dan... Ja, dat is dan... Het is geen opluchting als hij er niet zit. Of zo. Het maakt eigenlijk geen reet uit.
Nee.
Maar met schrijven, je hebt niet... Je krijgt geen applaus als je... geen applaus als je klaar bent.
Nee dat, dus, daarom vroeg ik me af dat het lastig is.
Heb jij dat dan... heb jij met podcast bijvoorbeeld?
Ik heb echt, als ik hem online zet... Nee,
Soms hoor ik dat ook online.
Ja. En dan staat de microfoon nog aan. Nee,
Met een foto van de kleine komedie.
Nee, ik heb echt het online zetten en dan is het... En dan, ik kan ook goed weekend vieren bijvoorbeeld. Dus op
weekend vieren?
Ja, dat doe ik dus. Dan zet ik op vrijdagmiddag om 5 uur laptop dicht en dan...
Jazz, smooth jazz.
pantoffels aan.
Maar Pepijn, nu voelt dit nu... Want jij wil dat... Dit was jouw droom, toch?
Ja, daar gaan we zo over praten. Dit is goed dat je het vraagt. Ik ga eerst even...
Ga je plassen nu?
Wat ga je doen?
Wat ga je doen?
Nee. Ik ga even iets, even een ontbrekingetje doen. Nee, maar dit is goed dat je het vraagt, want daar wil ik het straks over hebben.
Ik hoef geen erkenning voor mijn vragen te hebben. Ik ben gewoon benieuwd hoe het voor jou
voelt. Ik ben er nog aan het uitzoeken hoe dit voelt. Maar, ik kan... Nou, wacht, later. Toen ik vanmiddag bijvoorbeeld hier liep...
Jezus.
En toen stond er zo pep talk. En toen was ik even zo ontroerd. En daarna komen gewoon gedachten zoals... Shit, ik moet dit nog doen, ik moet dit nog doen, dit nog doen. En het grappige met hoogtepunten is ook... Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ik voel me ook ergens gegeneerd dan. Je denkt ook... Het is ook een raar gevoel om zo... Ah, dit heb ik voor elkaar gekregen. Misschien is het... Hoe noem je dat? Calvinisme. Wat dan komt. Wat zegt... Nou, doe even rustig aan.
Maar vond je niet jammer dat je naam er niet echt...
Nee, dat vond ik dus niet zo erg.
Ik kan me voorstellen...
Nee, staat er dan?
Mooi. Nee, want... Pep Talk.
Zo heet hij toch?
Pepijn Talk.
Ja.
Nee, dat vond ik niet erg. Omdat ik dacht... Dit is... Ik neem een podcast op... En het gaat ook om jullie. Het gaat niet om...
Het gaat om jou.
Ja, maar dan had ik het een beetje potsierlijk gevonden als Pepijn Schoneveld er stond.
En Pep Talk potsierlijk.
Dat was goed. Ja, dat was goed geweest. Ja, lieve mensen. En zoals ik in het begin al zei, wil ik ook heel even iets vertellen over mijn heerlijke en belangrijke samenwerking met We Are Public. Met je We Are Public lidmaatschap krijg je namelijk onbeperkt toegang tot een selectie voorstellingen, concerten, films, exposities, festivals. Kortom, allerlei culturele activiteiten door heel het land. Namelijk in inmiddels 13 steden en 400 podia, filmhuizen, etc. Mensen konden naar de avond waar je naar aan het luisteren bent, Pep Talk and Friends in Leven en Live, bijvoorbeeld ook met hun We Are Public pas. En ik vond het heel grappig dat ik laatst in het Parool las dat We Are Public een soort Tinder voor cultuur is. Wat ik een goede vergelijking vond, want je kan zeg maar swipen en de perfecte match vinden tussen jou en een culturele activiteit. En wat ik het goede aan We Are Public vind, is dat je naar allerlei culturele activiteiten kan gaan voor een vast bedrag per maand, vanaf €15 is het. En dat is ik zat er even over na te denken, dat is echt niks. Het is één theatervoorstelling, kost vaak al meer. En ik vind het belangrijk dat mensen naar culturele activiteiten gaan, want ik weet als maker en als bezoeker de waarde van cultuur. Er is de laatste tijd veel over gezegd, maar ik vind het echt zo. Het ontspant, het zet je aan het denken, het verbindt, het zorgt ervoor dat je kan lachen, zoals je in deze aflevering hoort. Je kan ontroerd raken. Kortom, het gaat over alle facetten van het leven. En de curatoren, de mensen die de culturele activiteiten selecteren voor We Are Public, die richten zich daarbij op jonge makers. Wat ik, die ooit een jonge maker was, back in the days, weet je wel, heel erg nodig had. Dus ik vind dat nu ook heel erg belangrijk. En daarbij kun je nu We Are Public een maand lang gratis uitproberen. Dus dat betekent een maand lang gratis naar allerlei culturele activiteiten gaan. En daarom ga ik nu zelf ook even 3 culturele activiteiten aanbevelen waar ik naartoe zou gaan met mijn We Are Public pas, die dus de eerste maand gratis is. Ik zou bijvoorbeeld naar de film Godland of Gotland of Gutland gaan. Het is volgens mij IJslands. Omdat het een film is die over het conflict tussen natuur en beschaving gaat. En het speelt zich af in IJsland in de 19e eeuw. En nu hou ik heel erg van films die over die periode gaan. En zeker als het gaat over ontdekkingstochten of het opzetten, zoals in deze film, van een nieuwe maatschappij. Ik zou ook zeker naar de voorstelling Het Eenzame Westen van Zeilmakerij gaan. Dat is namelijk een zwart komisch drama vol geweld, haat en nijd. Nou, do I need to say more? Jazeker wel. Het is namelijk een voorstelling met hele leuke acteurs, waar ik er een paar van ken. En het wordt geregisseerd door een jonge maakster, namelijk Linda Zeil. En het is een nieuw gezelschap. En dan is het sowieso belangrijk dat daar mensen naartoe gaan. En ik zou ook zeker naar het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam gaan, wat altijd een mooie plek is om naartoe te gaan. Maar nu helemaal omdat daar een expositie van felgekleurde landschapportretten is van de Nederlands-Kroatische kunstenaar Sanja Murasik. En ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. En ik heb al een paar foto's gezien en die zijn echt fenomenaal. Kortom. Met je We Are Public pas kan je onbeperkt naar allerlei culturele activiteiten gaan. Zoveel als je hartje begeert. De succesratio is zeker hoger dan bij Tinder. En je kan het nu dus een maand lang gratis uitproberen. Zodat je er helemaal zelf achter kan komen wat er bij je past. Kijk in de show notes voor de site waar je een maand lang gratis lid kan worden. En check We Are Public op www.wearepublic.nl. En dan gaan jullie nu weer luisteren naar het gesprek dat ik had in De Kleine Comedie.
Ik ga heel even iets doen. Ik had namelijk bij jullie allemaal jullie geliefden en zo gevraagd. Bij Christine kon ik niemand vinden. maar ik dacht, het is toch een theateravond. Dus ik wil het ook toch een beetje theatraal maken. Dus ik ga een lied zingen. Je zal het lied waarschijnlijk kennen. Want het is van Jent van de Boer. Heb je de...
Biertje.
Ja, ik moest even het begin tonen, want het is zo slecht gecomponeerd. Nee, ik moet even het begin tonen hebben. Herken je het al?
Ober?
Nee, nog niet.
Oké.
Ober, ze hebben een biertje.
Gaat zingen. Oh, wil je wat drinken?
Nou. Nee, gaat het mooi.
Je moet eerst zingen. Dat is moeilijk gezocht, want je hebt nog nooit gezongen.
De slechte raadgever komt op bezoek. Het is een korte man, een beige broek. Hij heeft een dunne snor, een centenbak, de zak. Hij komt altijd super ongelegen, als je een beetje triest bent of verlegen. Dan zit meneer weer lonkend op de bank, met drank. Hij zegt dat je niet al te hoog moet reiken, omdat je klein bent, dat zal zeker blijken. Dat je beter in je bed kan schuilen om te huilen. Bang voor elke lange nacht. Bang voor iedereen die lacht. Bang voor wat ik zelf bedacht. Bang voor leven, bang voor sterven. Bang voor breken, bang voor scherven. Bang om steeds te blijven zwerven. De slechte raadgever gaat nooit akkoord. Als er een nieuw talent wordt aangeboord, dan zegt hij: denk niet dat je alles kan. Rustig aan. Hij wandelt altijd met je mee op straat. Als je nou net naar iets belangrijks gaat. En hij zegt: stop, ga terug, het heeft geen zin. Voor ik begin. Hij zit ook altijd op de eerste rij. Vindt me aanstellerig en veel te vrij. Hij zegt: uiteindelijk val je door de mand, nep muzikant. Bang om echt alleen te zijn. Banger dan ik ben voor pijn. Bang dat ik gewoon verdwijn. Bang dat ik voorbij zal gaan. Bang om ergens voor te staan. Wat er gebeurt als ik dat mannetje laat gaan. Dankjewel.
Ja. Toevallig zei ik net tegen mijn vriend toen we hier naartoe fietsten, dat ik dat soms zo ontroerend kan vinden, dat onze liedjes soms iets buiten ons kunnen worden. En dat kwam, dit was een conservatorium in Arnhem, die zijn nu een programma aan het maken met allemaal liedjes van ons. En die hadden wat stories op Instagram gedeeld. En toen hoorde ik zo'n docent zeggen: nee, maar dit stukje, dat gaat daarover. En je moet het. En toen dacht ik los van dat ik het met hem eens was of niet, maar dat ik dat koppelt dan voor mij zo aan dat ik zelf op de toneelschool zat. En dat ik durf me daar helemaal niet aan te meten, maar ik vind dat ergens het hoogst haalbare, dat andere mensen...
Nou, ik weet nog de eerste keer dat je zei: oh, iemand heeft auditie gedaan met ons nummer.
Ik vind dat echt ongelooflijk. Ja, ik vind dat echt het
En
meest...
vind je dat ook lastig ergens, want dan gaat iemand ermee aan de haal?
Nee, te gek.
Ja?
Ga ermee aan de haal, ja, zeker.
Ik ben
en mooi gedaan. Ja.
Alex Song, ik heb een man gekend.
Oh, nee, hoor.
Ik ken meerdere mannen.
Ook zonder muziek.
Ja, nee, dat lijkt me raar dat je dat... Want heb jij dit geschreven, dit nummer? Of
ja.
Hoe, ja, de tekst?
Ja, en de muziek.
Oh, echt? Helemaal van jou is die?
Ja.
Oh, wauw.
Ja, is mijn dus lievelings... de Buma vanavond gaat. Dat is wat ik aan het denken was.
Lekker naar de sekswerkers. Hoi.
Heel mooi, Pep.
Heel mooi.
Oh, was, ik wilde nog heel even...
Maar jij kan het ook. Ik heb jou nog nooit zoiets zien. Dus
ja, je hebt nog 4 jaar toneel.
Nee, toen ging je niet zingen. Nee, alleen maar depressieve verhalen vertellen.
Ja, dit heb ik... dit leerden wij op de toneelschool.
Ja, maar waarom heb je dat niet gedaan? Dat is prachtig.
Ja, ja, weet ik niet. Ja, ik kan niet teksten.
Dit is echt heel goor.
Sorry,
het
is heel goor.
Aan je pak. Ja. Pak, dat moet toch weg.
Kijk, maar, normaal is er geen publiek bij, maar dat doet hij altijd.
Ja, ja, dan moet je aan denken als je naar die podcast luistert. Dan hou hem tussen je ja.
En we zijn weer terug bij mij kapot maken.
Bang dat er spul zit in. Oh.
Hey, sorry, ik wou nog reageren op...
Sekswerkers?
Oh, ik kan niet teksten schrijven. Dit is echt...
Nee, dat weet iedereen.
Maar vak. Is dat echt zo? Ik kan me wel herinneren dat jij wel...
Vragen stellen is ook niet jouw ding.
Jij zou toch ook...
Hey, Raoul. Nee,
kleding.
Raoul, ik wil heel even één ding weten wat ik was vergeten te vragen.
Oh, omdat vergeten, het stond op je papier. Je hebt erop
Nee, je hebt het niet opgelezen.
Ik had er al mee gelezen.
Vergeten is iets in je hoofd hebben. En dat ben je vergeten. Dit is gewoon...
Oh, ja. Het is wel fijn dat hij ouder is, want hij gaat eerder dood. Nee,
Ik ben een stuk fitter. Niet in je oor zitten, dat is de truc.
Hey, jij hebt me nooit verteld over hoogtepunten. Ik ging nadenken over wat zouden de hoogtepunten van mijn gasten zijn. Jij hebt in Engeland furoren gemaakt ooit.
Ja.
Wil je daar iets over vertellen? Of ik ben zo benieuwd. Dat heb je mij namelijk nooit verteld, hoe dat ging. Of heb je daar echt geen zin in? Of...
Ja,
Was dat een hoogtepunt? Of?
Real gentleman.
Ja, je hebt me daar namelijk nooit over verteld. En ineens dacht ik, hey, wat is
ik,
daar?
Dat is het,
Je hebt iets verzonnen. En ben je nu zo aan het terughalen?
Blijf dicht bij de waarheid.
Hij weet het al niet
ik zit
meer.
Denk, ik heb Engeland? Twee dingen. Ik vond het eerste hoogtepunt, maar dat... Want jij bedoelt waarschijnlijk een werkhoogtepunt. Maar ik weet dat ik de eerste keer... Toen had iemand had gewoon een tour voor mij georganiseerd. Ik had een man opgebeld. Een agent. Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar ik had in ieder geval iemand opgebeld. Want ik wilde een comedian uit Los Angeles. Dat hij naar Nederland zou komen. Nou, toen was een, ik, daar heb ik een klein verhaal over. Ik kan vertellen wat daar... Nou, in ieder geval, daar deed ik de dingen voor. En toen zei hij, ja, maar je bent zelf toch ook comedian? Ik zei, nee, maar ik wil diegene moet komen. Maria Vatzone, een hele grappige comedian. Nou, uiteindelijk had die man ineens voor mij een tour georganiseerd. En toen ging ik optreden in Engeland. En toen weet ik dat ik in de... Toen ging ik naar Coventry. Ja. Dat was mijn tweede optreden. En ik had nog helemaal geen act, want daar had ik helemaal geen tijd voor. En toen kwam ik in Coventry aan. Ik had wel wat dingen al geschreven in de trein. En toen hing er een poster. En daar stond mijn naam ergens tussen. Gewoon zo'n comedyclub ergens achter. En dat voelde... Ik was helemaal alleen. Niemand wist dat ik daar überhaupt was. Dit verhaal kan ook allemaal verzonnen zijn, want niemand weet dit. Mm-hmm. Maar dat voelde zo op een of andere manier... En daarom weet ik dit nog, daarom moest ik net zo lang nadenken, als hoogtepunt. Want daarvoor had ik mijn eigen podium gemaakt in Nederland, want dat was er niet.
Hoe heette dat?
Dat heette, ik weet niet meer.
Comedy Café.
Club Haug in Rotterdam heet. Nee, in Engeland was ik voor het eerst, wist ik hoe het voelde om, toen was ik gewoon comedian.
Ja.
Want in Nederland, ik was in het begin echt wel behoorlijk slecht. En daarna was ik minder slecht. Maar het voelde toch altijd van, ja, ik organiseer het eigen podium. En daarom mag ik hier zijn. Net als Pep Talk, dat kunnen we niet organiseren zonder jou. Dus jij bent hier ook, omdat het jouw ding is, begrijp je?
Ja.
En dat gaf mij toen in Engeland best wel... Het is toch naar dat ik dan toch een sneer op een hele aparte manier ga. Maar in ieder geval... Dus,
ik ben al afgehaakt, dus ga door met me.
Net als iedereen, toch?
Ja. Nee, ik snap wat je bedoelt.
In ieder geval, dus dat gaf een enorme bevrijding dat ik daar als mezelf had. Dat ik, Raoul Heertje in Coventry voor 120 mensen. En daar kreeg ik een enorme boost van. En toen heb ik daarna ook heel goed gespeeld. En daar heb ik eigenlijk de hele tour... Dacht ik ineens, hey, ik ben helemaal vrij. Ik kan gaan kloppen. En dan ga je... Het stomme is dat als je helemaal vrij bent... Dan ga je doen wat je zelf leuk vindt. En als je doet wat je zelf leuk vindt, dat voelen mensen. En dan moet je nog wel wat te vertellen hebben. Maar dan gaat het veel makkelijker. Dus dat was een hoogtepunt. En dan heb ik kan ook wel interessant doen, verhaal, hoogtepunt. Maar dit was voor mij, dit voelde voor mij echt als een hoogtepunt.
En is het zo dat je in Nederland dan je dan toch te veel met anderen ben je. Waarom had je dat gevoel hier dan niet? Ja, omdat je dus ook...
Omdat ik het hier organiseerde en omdat hier...
Heeft hij al gezegd.
Het hele... ja, ik heb het al gezegd. Luister nog even goed.
Ja, nee, je hebt
het luister het nog een keer goed naar. Alleen het grappige is... En toen zag ik ook wat er dan gebeurt. Want toen zat ik bij Heaven God News for You. En toen ineens... Mijn hele bekendheid, zou ik maar zeggen, begon omdat de Volkskrant ineens zag dat ik in The Guardian stond. En toen was ineens ons Raoul Heertje Engeland, blablabla. Bla, bla. Terwijl ik was echt niet grappiger geworden. Ik zat alleen ineens in een gerenommeerd programma. Ja, dus toen zag ik ook dat alles waar jij het over hebt, roem en hoogtepunt, is dat het allemaal bullshit is. Dat is iemand die ineens denkt, ik moet een stukje schrijven. Ja. En ik heb Raoul Heertje in The Guardian gezien.
Dus leuk bruggetje, daar ga ik niet in knippen. Want ik heb gevraagd aan jouw dochter Noah, omdat dat gaat namelijk niet over dit soort... begin je nu? Nee, dit gaat namelijk niet over dit soort werkhoogtepunten. Maar ik heb aan haar gevraagd wanneer zij denkt dat jij het meest gelukkig bent in je leven.
Ja, dat weet ik wel. Ik weet wanneer die het gelukkigst was.
En wanneer was die het gelukkigst?
Ja, toen ik geboren werd.
Ja, denk je dat echt? Of zegt hij dat maar?
Nee. Ik heb het aan mijn moeder gevraagd.
Ja.
Maar ik heb heel veel dingen. Dus zoals vandaag de dag, als hij een goede zelfgebrouwen koffie eet, is hij heel gelukkig.
Oh ja, dat doet hij toch helemaal zo heel neurotisch, toch met wegen en zo?
Ja, met wegen en met de speciale bonen. En daar maak je ook met iedereen ruzie mee, want dan krijg je verkeerde bonen die te vers of te oud zijn.
Ja.
En als het dan allemaal mee zit, dan is hij heel gelukkig.
Ja. En deelt hij dat dan heel erg? Moet iedereen het dan weten zo?
Ja, iedereen moet het weten en niemand mag er aan zitten.
Dan is hij het gelukkig.
Dus iedereen moet weten dat het een goede koffie is. Mm-hmm. Maar als je dan zegt, mag ik het dan nu ook eens proberen? Dan mag dat echt niet. Het is echt zijn koffiezetapparaat. Dus het is echt zijn geluk.
Ik weet nog wel dat hij... Ik heb hem, volgens mij is hij ook heel gelukkig als mensen over de vloer zijn en met eten. Toch? Zo laatst met kerst, dat we zo gingen eten met z'n allen.
Ja, dan is hij heel gelukkig. Dus als er vrienden van hem er zijn, die dicht bij hem staan, is hij heel gelukkig. Maar het wekt verschillende emoties op. Mensen over de vloer.
Want? Wat voor emoties nog meer?
Nou, als het bijvoorbeeld mijn moeders vriendinnen zijn, is die wat minder gelukkig.
Hier word ik dus heel gelukkig van. Dat mijn dochter gewoon denkt, want ik daar eerst dacht, ze gaat mooie dingen zeggen. Dat ze
ja.
En daarna dacht ze, hé, wacht even, ik mag hem nu in een kleine komedie mijn vader afmaken.
Toch heb ik
dat hartstikke leuk. Dat gewoon gaat van geboorte naar bonen.
Is het, had ze gelijk, was haar geboorte de... Ja, durf je nu misschien niet zeggen als het anders was, maar...
Top 5.
Ja, ik kan dan niet... ik vind dat stom geluid, maar toen mijn broertje was overleden, dacht ik niet dat ik ooit nog überhaupt gelukkig zou worden. En dus toen Noah geboren werd, die link was er, dat voelde het dan toch op een of andere manier. Dus dat was... ik heb er geen goede woorden voor.
Mm. Ja. Oh, knip.
Dat is lief. Dat is lief onbehol.
En weer naar Alex.
Meer drank.
Is het zo dat... ik vroeg me überhaupt af... je hoort nu zoveel dat onze generatie... of nu in deze maatschappij waarin leven we iedereen...
Wat?
Dirk de Wachter en zo, die heb je... Nee, even niet afzijken. Je hebt Dirk de Wachter en zo, die... Wat?
Dirk de Wachter?
Dirk, die is de psychiater. Ja. Die zegt, we zijn zo gefocust op gelukkig willen zijn. Terwijl het leven is gewoon soms ook heel saai en heel naar. Ik ging namelijk nadenken over, ik wil het met jullie over geluk hebben. En toen dacht ik, zijn we niet te veel bezig de hele tijd met geluk nastreven? Merken jullie dat ook zo? Of is het wat een slechte vraag. Nee.
Ik weet misschien wel iets. Wat ik nu doe, is zo vaak mogelijk mijn telefoon uitzetten.
Oh ja.
Gewoon uitzetten. En dat werkt zo goed voor me. Het is heel logisch. Maar het gekke is, je gaat daardoor gewoon weer veel meer bezig met wat er is. In plaats van wat er niet is.
Ja.
Het is heel logisch misschien. Maar ik merk dat hoe meer ik op mijn telefoon zat, hoe meer ik dacht van... Oh, dit wil ik eigenlijk ook wel hebben. Of dat, of dat, of dat. En nu merk ik dat ik veel meer bezig ben met wat is. En ja. Dat kan altijd. En dat, ja, dat is misschien wat saaier of zo, maar dat maakt wel gelukkiger.
En ben je heel erg bezig de hele tijd met geluk nastreven? Of? is het ook gewoon goed zoals het is?
Ja, ik denk, ja, maar wat is, ja, is geluk niet ook gewoon een soort vrede in jezelf of zo? Een soort rust?
Ja, ben je daar nu?
Voor mij? Nou, dat streef ik wel na. Maar dat is iets wat je altijd na kan streven. Ja, ik ben daar niet, nee, ik ben heel gestrest. En ik ben nee, helemaal niet. Nee, maar ik ben daar wel altijd naar op zoek.
Ja. En jij, Alex?
Nee.
Waar word jij het gelukkigst van?
Ik ben het wel mee eens. Dat voor mij is geluk niet een... De misvatting is inderdaad dat het een ding is om te behalen. Of een level. Dat er levels zijn van... Inderdaad, als ik daar ben, dan... Daar ben ik heel veel in geval. Ik blijf daarin trappen van, oh, als dat, dan komt het goed. Of dan wordt het... Alsof er een punt is waarop je een niveau bereikt van, dan is het geluk. En dan kan het alleen nog maar beter worden. Terwijl het is altijd een beetje inderdaad dit.
Ja.
En ik voel wel wat je zegt van het streven naar perfectie. Juist, the perfect is the enemy of the good, zeg maar. Van dat je daar te ver in kan gaan. Mensen beginnen te hoesten, want ze denken, waarom heeft hij niet over zijn pik? Want die is wel perfect. Maar ik denk... Ik worstel daar wel mee, ja.
Ja. En jij, Malou, hoe waar word jij het
gelukkig? Ik ben wel gewoon zo heel standaard gelukkig. Ik ben niet heel vaak heel ongelukkig. Ik denk wel dat als er hele erge dingen gebeuren... Ik vind het gewoon heel fijn als er een tijdje geen erge dingen gebeuren. Om me heen. Dus dat er geen mensen doodgaan of ziek worden. Als dat eigenlijk gewoon een soort... Ja, als dat een tijdje niet gebeurt, dan ben ik eigenlijk het allergelukkigst. Ja. Het is heel simpel eigenlijk.
Ja.
En een bestseller schrijven.
Mooi, dankjewel. Ik wil een beetje af gaan sluiten. Ik zat nog na te denken over de vraag die Raoul, die jij net... Ik wil ook een soort proberen een conclusie... te maken van deze avond. Nodig nooit vier vrienden uit om je kapot te laten maken voor publiek.
We hebben toch helemaal niks gedaan?
Nee, dat is meer een grapje.
Maar jij houdt er ook van.
Jij wil dat juist.
Jij, want het is nergens... Ook als jij nieuwe vrienden hebt, binnen een uur zijn ze
dat
aan
het
doen.
Ja, is iets. Ik weet niet wat dus het is. Het was soort... Ik vierde vorige week mijn verjaardag en Kevin Hassing, een vriend van mij, die zei... Wat, ik weet niet wat het is, maar binnen 10 minuten was je weer gewoon de Sjaak. Ik vind dat ook gewoon...
Jij wil dat gewoon.
Ja, ik weet niet of ik het wil. Ik vind het leuk als mensen grappig zijn. Ik weet wel waar ik het gelukkig
vond. Ja, omdat jij dat... iemand moet grappig zijn.
Dit is heel meta, daar houdt Raoul heel erg van.
Maar ben je nu blij of ging je dat nu net zeggen?
Ja, daar zat ik nog even over na te denken. Maar toch
eens vind je irritant, jongen?
Ja, maar het is een brug van 30 kilometer. Je kan toch gewoon...
Wat? Nee, ik wil het even afsluiten. Ik wil even een soort afsluiten. Omdat
ho,
het
ho.
ik vond het ontzettend leuk. Ik ben ontzettend blij. Dat is wel waar wat ik nu ga zeggen. Voor mij is geluk met vrienden praten, dit doen. Een beetje kapot worden gemaakt is niet erg, want ik hou ervan. Het is fijn als je niet bezig bent met... Dit is een middel. Dat is denk ik wat ik wilde zeggen vanavond. Vroeger was het, het gaat het meest gelukkig zijn als ik in de kleine komedie sta. En deze week dacht ik ineens, nee, wacht eens even. Het moet niet om de kleine komedie gaan. Het moet niet om heel veel luisteraars gaan. Het moet gaan over dat dit een middel is om gewoon met mensen te kletsen. En daar word ik het allergelukkigst van. Gewoon met mensen kletsen. Ik was vorige week jarig. 38. Dat zie je niet. Maar toen merkte ik ineens dat ik het gelukkigst werd... dat al mijn vrienden die waren zo met elkaar aan het drinken en zo. En ik was gewoon de gastheer aan het zijn. En dit is ook een beetje gastheer zijn voor jullie en mijn vier vrienden. Dus daar word ik denk ik het allergelukkigst van. Zet hem maar in, de out tune. Gewoon de intro, maar dan als out tune. Ja, je weet het.
Hij had nog niet nodig om te wat te maken.
Yes. Even buigen, we gaan even buigen. Het zijn toch mensen.
Ja, buigen.
Dankjewel. Charlie Boomeiering, dames en heren. Nog een keer buigen. En dan af. Dankjewel.
Pepijn Schoonenveld.
Dankjewel.
Dankjewel. Dankjewel voor die komst. Dankjewel, kom maar.
Ja, mensen, dit was de opname van de avond Pep Talk and Friends in levende live in de Kleine Comedie. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nou een samenwerking met deze podcast aangaan, dus dat ik iets vertel over je product of je diensten of weet ik veel wat je doet met je bedrijf, dan kan je een mailtje sturen naar Julia van Alem en dat kan op peptalk@pepijnschoneveld.nl en geef natuurlijk sterren en schrijf recensies, et cetera, et cetera. Dankjewel voor het luisteren en volgende week heb ik een gesprek met Carice van Houten. Daag.